Dames en heren, het is 19:30. Bij deze open ik de beeldvormende raadsvergadering van 22 maart, sessie 1a. En op de agenda staat de verordening Wet, Werk en Bijstand 2012. Ik heb niet gecontroleerd of u wilde inspreken, meneer Van der Heijden. Dat klopt wel. Dan zou ik zeggen, dan krijgt u het eerste woord. U kent het hele procedure, dus ik ga u dat niet opnieuw uitleggen. U komt meerdere malen terug en als het woord als nodig is. Ga de gang.
Ja, is gebeurd. Dank je wel. Dat is een wat merkwaardige situatie in die zin dat we met meneer Mol overleg gehad over deze verordening. En we hebben in een veel eerder stadium al uitgebreid op deze verordening gereageerd. Tegelijkertijd was de boodschap van dat het toch weer ging om de vraag adviesaanvraag. En als sociale raad nemen we ons werk wel serieus. Dat als er een adviesaanvraag is, dan gaan we daar ook serieus op in de zin dat het advies zouden willen geven. Dat betekent in deze situatie dat we wellicht een klein beetje een herhaling van zetten hebben ten opzichte van ons oorspronkelijke advies op deze verordening. Maar tegelijkertijd nemen we ook de gelegenheid te baat om als sociale raad onder woorden te brengen wat ons op een bepaalde manier bezighoudt en ook waarvan we zeggen, nou mensen, hou er rekening mee dat de regeling over mensen gaat, en dat zult u zeker doen, maar dat er ook een aantal gevolgen zijn. Het Rijksbeleid, en daar komen we in de loop van de avond nog wel verder op terug, denk ik, wordt strenger, strikter en heeft ook een aantal gevolgen. Ten aanzien van de wet werk en bijstand hebben we een paar opmerkingen. We hebben al eens eerder gesproken over het begrip afstemming. En toen heb ik ook al eerder aangegeven dat het begrip afstemming voor de meeste mensen denkt van nou, dat is een soort van calibratie van je radiotoestel. Je moet op de goede zender staan. Maar afstemming in uw verordening betekent straf. Niet meer en niet minder. Het is een boodschap van u hebt niet voldaan aan de regels zoals wij met u afgesproken hebben en daar krijgt u straf voor. Als sociale raad hebben we eerder gezegd dat wij het daar eigenlijk volstrekt mee eens zijn. Als je niet aan de regels houdt, dan moet er een sanctie op staan. Het mogen duidelijk zijn dat we daar niet aankomen. Tegelijkertijd hebben we gezegd, en dat willen we nog een keer herhalen, dat een regeling nooit bedoeld kan zijn om een soort van beschermingsconstructie te zijn voor de uitvoerders. Dat betekent voor ons dat er als er een verordening is, dat die, en dan kom je op de essentie van de WMO terecht, om de kanteling het gesprek, en een afstemmingsverordening, een strafprocedure om dat zo maar eens te zeggen, dat is verdraaide moeilijk om dat in de vorm van de kanteling het gesprek uit te voeren. Wij hebben toen ook gezegd, en daar komen we dus op terug, dat als er een afstemming is, we hebben er uitvoerig met meneer Mol over gesproken, had ook keurige cijfers daarover, dat eigenlijk een afstemming een begin van een gesprek zou moeten zijn en niet het einde van een procedure. En dat we u aanbevelen om op een goede manier, ik zou bijna zeggen, bij te houden op welke wijze de afstemming leidt tot uitvoering van beleid. In een eerder stadium is door de wethouder al aangegeven dat we daar het lokaal zorgnetwerk voor hebben. Tegelijkertijd zijn we daar best bezorgd over, omdat het in deze om een moeilijke doelgroep gaat, waarvan wij denken dat het lokaal zorgnetwerk misschien wel eens niet helemaal de oplossing zou kunnen zijn voor het probleem. Er komt bij dat uit de cliëntgroep OGGZ er een herhaling kan zijn van de maatregelen. Dus de eerste keer voldoet u niet aan de norm, dus u krijgt een straf van 10% en daarna van 30% en daarna van 40%. Ik doe het uit de losse pols, maar ik hoop dat u de portée van de opmerking begrijpt. En dat is eigenlijk een wat merkwaardige situatie in die zin dat wij eigenlijk constateren dat op deze manier straf opgelegd wordt buiten, je zou kunnen zeggen, een reguliere juridische context. Niet dat we alles willen juridiseren, maar je krijgt straf. En dat is gemandateerd door het BMW aan de sociale dienst. En normaal gesproken in ons strafsysteem hebben we een rechter en we hebben een officier van justitie en we hebben een advocaat. En in deze situatie gaat het vrij snel van u bent de klos. En als we het hebben over onze zorgwekkende zorgmeiders, dan zult u begrijpen dat de zorg die van de cliëntgroep OGGZ uitgaat naar de vraag of een afstemming in deze situatie ook bijdraagt aan een begin van een traject tot verbetering, belangrijk zal zijn. Een laatste stuk, en dat is een algemeen stuk. Wij hebben al eerder geconstateerd, en van een paar verordeningen is het ook gebeurd, dat de publieksvriendelijke versie nog niet overal beschikbaar is. En dat doet mij pijn. Juist als je straf krijgt, dan moet je wel kunnen lezen waarom je straf krijgt. Op een manier zodat je het ook snapt. En dat is best moeilijk. Dus dat is een punt waarvan ik zeg, van ik zou heel graag zien dat, en dat geldt eigenlijk voor alle verordeningen die vanavond langskomen, dat nog eens goed gekeken wordt of we de burgers wel zo informeren dat ze weten waar ze aan toe zijn. In het gesprek, meneer Mol, en dat was verhelderend, en dat zou ik graag in de toelichting op de verordening opgenomen zien, zei hij, iedereen kan zich door een gemachtigde bij laten staan. En ik heb het even over de moeilijke doelgroep en gewoon voor de concreetheid. Als je een moeilijke klant voor de balie hebt en die wil je over de balie trekken, dan is het hartstikke handig als je iemand bij je hebt die op dat moment zegt, joh, doe even kalm, laat mij even voor je praten. Maar als die man niet of vrouw niet gemachtigd is, dan gebeurt het nogal vaak dat op het moment dat er een gesprek plaatsvindt, de desbetreffende ambtenaar zegt van meneer, wie bent u? Dat is mijn klant. En wie bent u? U bent alleen maar begeleider. Het zou goed zijn om in de verordening op te nemen, juist in deze situatie, dat een gemachtigde een goede manier is om ervoor te zorgen dat het gesprek in de kanteling goed verloopt. En dat tegen de achtergrond van wat wij eerder met onze wethouder besproken hebben, wat niet zijn wens is, maar wel de onze, om te kijken of we tot een ombudsmanfunctie zouden moeten komen. Dit zou misschien een keurige tussenweg kunnen zijn. Ik heb namens de Sociale Raad de gelegenheid gebruikt om, wat we al eens eerder gezegd hebben, nogmaals onder uw aandacht te brengen. En dit was wat ik bij wil dragen aan dit stuk.
Dank u wel. Wellicht leidt dat tot vragen aan de kant vanuit de leden van de Raad. Mevrouw Grootjans, meneer Bult en mevrouw Grootjans van Plot.
Ja, die ombudsfunctie, daar had ik een vraag over, namelijk ook over het eerste. Maar hoe concreet ziet u dat voor zich? Moet die instappen op het moment dat het echt een meningsverschil is en men het niet eens is? Of ziet u daar ook nog andere taken voor?
Het punt van de ombudsman is verschillende keren langsgekomen. En wij zien eigenlijk het als een voorfase voor een eventuele klacht. Dus op het moment dat er nog geen klacht is, dat je nog een andere mogelijkheid hebt om te komen tot bemiddeling, vinden wij een ombudsman een mogelijkheid. Het staat niet direct in ons advies. Het is een zijdelingse binnenkomer, dat is heel duidelijk. Ja.
En hebben we een vervolgvraag hierop? Ja, ga je gang.
Mijn andere vraag was even het eerste onderwerp. Daar hebt u de vorige keer ook al is daar aandacht voor geweest. Die kanteling dat het niet het eindgesprek zou moeten zijn, maar het begin van een proces tot herstel. Ja. Hoe ziet u zich dat proces van herstel dan voor zich? Betekent dat simpelweg een aantal gesprekken of een stuk begeleiding?
Nou, de zorg die wij in de Sociale Raad rond de moeilijke groep, hè, want dat is de 10% moeilijke klanten die de sociale dienst zeker zal kennen, is dat wij het maatschappelijk belang van uiteindelijk een goed contact en een goede afhandeling stellen boven een eventuele situatie waarbij uitsluiting, criminalisering en eventueel grotere problemen voorkomen worden. En wat ik al zei, de vraag is of lokaal zorgnetwerk dat kan oplossen. De Sociale Raad heeft er ook niet een sluitende oplossing voor, maar we signaleren dat als je mensen die aan de onderkant van de samenleving leven, verslaafde mensen met dak- en thuislozen, als je die gaat korten op hun uitkering, omdat ze niet goed functioneren. Wat kan? Want ze moeten weten dat er regels zijn in de maatschappij. Je ook een probleem kunt scheppen, waardoor het probleem alleen groter wordt. En in overleg met mensen die daar, de hulpverleners die daar dik in zitten, denken wij dat er een betere uitweg is dan alleen de sanctie. Ja? Wat zegt u?
Maar welke uitweg dan? Dat was nou precies de vraag. Wat wilt u dan daarna? U kunt het wel constateren, maar hoe ziet u dat voor zich?
Ik geloof niet dat ik als sociale raad in staat ben om daar een goed antwoord op te geven. Okay. Ik heb het gesignaleerd en ik leg het bij u voor. En ik denk dat dan de uitvoerders de boodschap is van... wij denken dat het lokaal zorgnetwerk daarin onvoldoende hulp biedt. Ja?
Meneer Bulten, SGP ChristenUnie. Vragen zijn gesteld. Akkoord. Ja, ik zal meneer Van Heijden de vraag op de microfoon uitzetten.
Natuurlijk.
Zoals u weet, u krijgt straks het einde nog de gelegenheid.
Ik blijf graag aan het woord, heb je
Nee, dat is wel helder, daarom maak ik dan nou een einde aan. vragen aan het college. Wie? Ik begin bij de heer Louise de Chatelier, D66.
Ja, voorzitter. In de eerste plaats een vraag. Ik ben nu maanden bezig om de evaluatierapporten reïntegratie te pakken te krijgen. Ik heb er al een aantal keer om gevraagd. Op een gegeven moment waren ze er niet. Toen heb ik met de wethouder gesproken, die waren er, zouden ze krijgen. Tot op vandaag hebben ze niet gekregen. Kunt u toezeggen dat we die in ieder geval voor de raadsbehandeling hebben, dat we daar kennis van kunnen nemen? Het tweede is, en daar sprak de sociale raad ook al over, de sancties. Om welke reden kiest u er niet voor om bij een eerste overtreding van mensen bijvoorbeeld een voorwaardelijke sanctie op te leggen? En zou het dat niet beter werken en dan dat je ze gelijk afstraft en daarmee mensen over de richel duwt? En de derde, de wet werken naar vermogen die eraan komt. Bent u het met mij eens dat die wet, alhoewel op zich goed, door een aantal aspecten ervan grote problemen op kan leveren? En bent u bereid de raad daarover te informeren? En bent u het met mij eens dat het wellicht wenselijk zou zijn als gemeenteraden bij hun landelijke fracties daarover zouden protesteren? Ik dank u.
Ik vind het boeiende formulering die u hanteert. Volgens mij zijn de vragen uiteindelijk concreet. Dus of u mee eens bent, meneer de wethouder, is een u dat nu al wilt formuleren. Dat kan u de volgende keer ook doen. Daar zijn we niet zo op dit moment nog in geïnteresseerd. Dank u wel, meneer Maurice Chatelier. Meneer Bosman, SP?
Ik heb op het ogenblik geen vragen meer.
Meneer Van der Wallen, GroenLinks.
Dat geldt ook voor mij.
Mevrouw Goortjans van Plot.
Ik wil graag van de wethouder weten waarom hij niet kan instemmen met een ombudspersoonsfunctie die al in een voortraject zeg maar een stukje begeleiding verricht wanneer het nodig is.
De heer Van der Groep, PvdA.
Dank u wel. Ik wil graag van de wethouder weten of hij bereid is om te kijken om die ombudsman in te zetten. In ieder geval een mogelijkheid te onderzoeken. En daarnaast wil ik graag weten hoeveel mensen er worden getroffen door de maatregel. En wat de gevolgen daarvan zijn. En hoe deze opgevangen worden. En hoe er gefinancierd wordt. Dank u.
Ik heb nog even naar rechts, geen vragen. Dacht ik. Wel, mevrouw Zadeling, CDA.
Ik heb wel vragen.
Ja, ga uw gang.
Ik heb me iets meer geconcentreerd op de verordeningen zelf. In de reïntegratieverordening wordt gesproken over de participatiepremie en die vergoeding die uitkeringsgerechten ontvangen als zij vrijwilligerswerk doen. En wat ik graag wil weten is hoe de communicatie daarover eruit ziet richting de doelgroep. Dat is vraag 1. En de tweede vraag is... of inmiddels is vastgesteld wat het minimum aantal uren moet zijn wat daadwerkelijk aan vrijwilligerswerk besteed wordt en hoe dat eventueel gecontroleerd wordt. En een derde vraag, dat gaat over de verordening langdurigheidstoeslag. Daar staan vrij precieze bedragen genoemd per alleenstaande, alleenstaand ouder of gezin. En ik kan nergens een onderbouwing vinden van hoe die bedragen zijn opgebouwd. Het is niet zo dat ik dat nu zou willen weten hoor, maar... Ik zou wel graag inzicht willen weten hoe dat dan is ontstaan, zeg maar, zo'n rekensom. Dat waren de vragen.
Dank u wel. Het woord is aan de wethouder, de heer Van Dijk.
Ja, dank u voorzitter. Even een opmerking vooraf. Veel wat in deze verordeningen staat, die heeft u eigenlijk redelijk recent vorig jaar nog vastgesteld. Dus heel veel elementen, zoals het gaat over wel of geen ombudsfunctie, ik zal er zo meteen nog wel even op reageren, die hebben we eigenlijk vorig jaar ook gehad. De belangrijkste wijziging die hier nu in zit, dat heeft te maken met die huishoudtoets. En het in elkaar schuiven van de wet investeringen in jongeren en de wet werk en bijstand. Ik kom daar zo meteen ook nog even op terug. Als ik alle partijen langs ga en ik start gewoon bij D66... dan is de eerste vraag die gesteld wordt: waarom kan ik geen inzicht krijgen in de evaluatie van de reïntegratie? Volgens mij heeft u die gehad, want de Rekenkamer heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar hoe het nou zat met ons reïntegratiebeleid. En heeft daar uiteindelijk ook geconstateerd dat dat eigenlijk best aardig op orde was. En wilde vervolgens ook niet eens een diepgaand, verdergaand onderzoek daarna doen. Dus daarmee is in ieder geval dat deel van de evaluatie is ook klaar. De grote evaluatie, die we natuurlijk eens in de zoveel tijd doen als we een hele beleidsperiode evalueren, die vond plaats bij het vaststellen van het nieuwe reïntegratiebeleidsplan een aantal jaren daarvoor. En nou ja, goed, dat is natuurlijk ook gebaseerd op een grote evaluatie. Als u die wil zien, hij is een paar jaar oud, maar als u die wil zien, dan halen we die gewoon even uit de kast en dan sturen we die ook op. En misschien doen we dat rapport van de Rekenkamer er dan ook even bij. Dan heeft u wat dat betreft gewoon compleet hoe het staat met het evaluatie van het reïntegratiebeleid.
Ik zie de meneer Mies dat u poppelt.
Ja, ik vind het toch wat vreemd. Want juist om wat u nu zegt, van nou, dat kunt u dan krijgen. Exact met die formulering vraag ik er al maanden om. Ik zie het probleem. Dan had ik ze dus al lang kunnen hebben.
Oh, het was mij, moet ik eerlijk zeggen, ook niet bekend hoor. Dus
misschien... Nou, dat is via mail gegaan. En ik neem aan dat er toch enigszins mogelijk is ook om te lezen. En dan denk ik, dan had dat er gewoon horen te zijn. En dat is gewoon niet netjes.
Nee, maar ik zeg bij deze ook toe, als u wil, want dat was uw vraag. De evaluatie van een paar jaar geleden plus het rapport van de Rekenkamer, dan lijkt me dat niet verschrikkelijk ingewikkeld om dat gewoon even een envelop te sturen of op het BIS te plaatsen en dat aan u toe te zenden.
Maar voorzitter, het lijkt me dan op het BIS worden, want iets, wij horen alle kennis te kunnen nemen van iets.
Prima, uiteraard. Als misschien die evaluatie of beide stukken er al niet gewoon op het BIS staan. Nee? Oké. Okay. Nou goed, in ieder geval dan komt dat er gewoon op. Is verder niks spannends aan. De tweede vraag van D66 gaat over sancties. En ik wilde eigenlijk niet al te lang bij stilstaan, maar ook omdat ook de heer Van der Heijden daar ook een opmerking over heeft gemaakt. Hoe zit dat nou precies? De heer Van der Heijden maakt ook een opmerking over, normaal gesproken doet een strafrechter dat. We kennen in dit land, en ik ga helemaal geen college geven hoe dat nou precies juridisch zit, maar natuurlijk je strafrechtelijke procedures, en ik kijk ook even naar mevrouw Grootjans, die er ook alles vanaf weet vanuit de juridische praktijk. Dat is de bestuurs, zo'n klein beetje. Dat is de bestuursrechtelijke strafpraktijk. Dat wil niet zeggen dat de overheid maar straffeloos alles kan doen. Er is altijd de mogelijkheid voor bezwaar en beroep voor mensen om er uiteindelijk tegen in te gaan. Waarom de sancties zoals ze nu zijn? Dat debat hebben we vorig jaar ook uitgebreid gehad. En dat was eigenlijk een sanctieregime wat we al jaren toepasten. En op één punt is het vorig jaar aangescherpt. En dat is in het kader van geweld tegen medewerkers die een publiek ambt hebben. Dus medewerkers van de WMO-winkel, medewerkers van de sociale dienst. Ik vind het alleszins redelijk, en dat hoorde ik u eigenlijk ook zeggen, dat die norm, dat je dus niet agressief bent, of verbaal of fysiek, naar medewerkers van de gemeente, dat we dat nog eens even heel scherp neerzetten, dat vind ik eigenlijk niet meer dan normaal. Daar hoort wel bij, en daar hebben we vorig jaar ook een discussie over gehad, dat op het moment dat mensen worden uitgesloten van een uitkering of een verlaging hebben, dat dat nooit een imperatieve bepaling is. Daar staat niet gij zult, het zijn allemaal kanbepalingen. Dus dat betekent ook dat er altijd rekening gehouden zal worden met de omstandigheden van personen zelf. Soms kan het echter ook even nodig zijn om mensen ook even in beweging te krijgen. Dan kom ik ook bij het lokale zorgnetwerk. Dat is niet te licht, maar dat is juist voor zeer moeilijke situaties, is dat het gremium waarin we afstemmen wat er dan uiteindelijk wel moet gebeuren met en voor mensen. De laatste vraag van D66 gaat over de wet werken naar vermogen. En u stelt hem wat cryptisch, maar ik begrijp hem zo dat u zegt dat op dit moment, goed, u weet, hè, de wet werken bijstand en ook die huisartoets die schuift straks in de wet werken naar vermogen op 1 januari 2013. En die grote wijziging, die huishoudtoets, gaat er dus ook één op één op in. Nou, een groot aantal andere wijzigingen van de wet werken naar vermogen zien we ook op de reïntegratieverplichting, loondispensatie. En daar zijn ook op dit moment nogal wat discussies in VNG-verband, maar ook in de Kamer. De parlementaire behandeling staat voor de deur. Wat discussies over of dit nou wel de meest, nou dan zeg ik het erg eufemistisch, er zitten gewoon hier en daar echt onverstandige en misschien zelfs ook wel wat onfatsoenlijke elementen in, waarbij het de vraag is of het niet verstandig zou zijn of dat anders zou kunnen. Als u mij vraagt om dat nou nog eens voor de Raad op een rijtje te zetten, wat nou de grote kritiekpunten zijn, niet alleen van het college of van deze gemeente, maar ook van de VNG, met betrekking tot die wet werken naar vermogen, dat zijn er ongeveer zo'n 3, dat is die huishoudtoets, dat is de bureaucratie en dat zijn de te krappe budgetten in het kader van het reïntegratiegeld, dan zeg ik u dat bij deze toe en dan zetten we dat gewoon even in een kort A4'tje even op een rij. Dat zal dan naar alle fracties worden gestuurd en het is natuurlijk aan u zelf of u daar uiteindelijk kennis van wil nemen, dan wel dat u daar ook nog in uw eigen partijkanalen wat mee wil doen. Dan stellen de Partij van de Arbeid en Plot de vraag over waarom geen ombudsfunctie. Het is helemaal niet zo dat ik per definitie tegen een ombudsfunctie ben, maar hij lijkt mij in dit geval redelijk overbodig. We kennen namelijk al de mogelijkheden van bezwaar en beroep, we kennen de mogelijkheden van klachtbehandeling, we kennen de mogelijkheden van gesprekken met klantmanagers, we kennen de mogelijkheden van een spreekuur en we hebben ook al de mogelijkheden van pre-mediation in het kader van het voorkomen van het doorzetten van klachten en bezwaar en beroepen. Om daar dan ook nog eens een ombudsfunctie bij te doen, die eigenlijk in datzelfde domein banjert en hetzelfde werkzaamheden doet. Ja, het lijkt mij, het kost ons uiteindelijk ook allemaal weer indirect geld. Het lijkt mij geen echte noodzakelijke toegevoegde waarde om uiteindelijk de positie van klanten ook te verbeteren. Als je dan ook nog eens aan koppelt, en dat vind ik wel een terechte opmerking van de heer Van der Heijden, dat je de mogelijkheden om je ook te laten machtigen. Ik bedoel, wij kunnen er ook niks aan doen dat machtiging aan enige mate van vormvereisten is voldaan, namelijk dat je dat even op een papiertje moet zetten met een handtekening eronder. Dat kunnen we allemaal makkelijker maken als mensen er ook op wijzen dat die mogelijkheid is om je bij te laten staan door een gemachtigde. Dan lijkt mij dat met al die palet aan mogelijkheden er voldoende mogelijkheden zijn om mensen ook goed te helpen en dat dan een ombudsfunctie eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel toevoegt. De tweede vraag van de Partij van de Arbeid die gaat over de gevolgen van de huishoudtoets. Ik denk dat we die gewoon mee moeten nemen in die memo die ook als antwoord gaat op de vraag van de heer Moïse de Châtelet. Die heeft namelijk nogal wat consequenties. Ik weet niet of u afgelopen zaterdag, dit is niet een echte Achterhoekse kant, maar het Parool had een hele bijlage over de gevolgen van de huishoudtoets zoals die nu al vanaf 1 januari wordt toegepast. Het idee erachter was dat mensen misschien wat meer zouden gaan werken en precies het tegenovergestelde is het effect. Het heeft echt vergaande consequenties voor gezinnen. En werkt nou niet echt bevorderend als het gaat om het aan werk gaan van die jongeren in die gezinnen. Dus die gevolgen die zijn er. Die zijn er in Amsterdam, die zijn er ook in Doetinchem. En ik stel voor dat ik die meeneem als een van die 3 punten die in die memo komt te staan. Wat nou de bezwaren zijn tegen die huishoudtoets die ook in de wet werken naar vermogen gaat. Tot slot vragen van de CDA over de vrijwilligerspremie en de langdurigheidstoeslag. Laat ik met die laatste beginnen. Die langdurigheidstoeslagsnormen, u vraagt van waar zijn die eigenlijk op gebaseerd? Dat vond ik best een goede vraag, dus dat heb ik ook even aan de heer Moor gevraagd. Dat zijn gewoon landelijke normen die wij ook toepassen. En die worden dus ergens, laat ik maar zeggen, op de burelen van SZV vast bedacht. Maar waar ze nou precies op gebaseerd zijn, ja, een gezin zonder kinderen, een eenouder gezin en een meerouder gezin. Maar de normen die worden dus ergens anders bedacht en wij passen ze gewoon in zijn maximale mogelijkheden, ruimte passen wij ze ook toe. Dan tot slot de vrijwilligerspremie. Het aantal uren dat vrijwilligerswerk moet worden gedaan, dat staat ook in de reïntegratieverordening. Uit het hoofd van de heer Mol is dat 160 uur op jaarbasis. En de communicatie is dat dit onderdeel uitmaakt van de klantenmap en de informatie die ook elke bijstandsgerechtigde krijgt op het moment dat hij zich meldt bij de sociale dienst. Daar staat ook in wat je mogelijkheden zijn, wat je rechten zijn, wat je plichten zijn. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk om mensen via het stimuleren tot vrijwilligerswerk, het gaan naar een participatiebaan en uiteindelijk ook te krijgen naar betaald werk, want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel waar je het allemaal voor doet. Dus het maakt ook onderdeel uit van de gesprekken die de klantmanagers voeren met de klanten.
Bedankt. Ik kijk even naar de raadsleden of dit nog leidt tot aanvullende vragen. Mevrouw Rootjes, begin met meneer Van der Wallen, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Om terug te komen op de vraag van de heer Moïse de Châtenay. Hoe staat het met de controle op de reïntegratiebedrijven? Kunnen we daar ook inzicht op in krijgen? Want u heeft het over de reïntegratie aan zich, maar de controle daarop. Dat was het.
Dank u wel. Plot, mevrouw Goed.
Ik dacht er straks toch een handreiking te horen van de wethouder dat hij rondom de gemachtigden het een en ander wel wat zou willen regelen. En wat wil, dat lijkt me toch iets richting toezegging en ombudsman te gaan, een soort van misschien wel in elkaar schuiven. Kunt u voor de raadsvergadering dat nog nader toelichten hoe u dat dan zou willen gaan doen?
Mevrouw Salemink, CDA.
Ja, ik heb nog één vraag. In de verordeningen wordt verwezen naar het advies van de Sociale Raad. En ik heb daar over naar gezocht in het BIS en ik kan die niet vinden. Ook niet nadat de Griffie had gezegd dat ze erop stonden. Nee, over dit punt, van punt 3 van de WMO, staat het advies van de Sociale Raad wel op het BIS. Maar staat de reactie van het college er niet op. Dus dat is, dan loop ik alvast vooruit wat ik straks ga vragen. Maar nu zou ik eigenlijk toch wel graag nog het advies van de Sociale Raad op deze set verordeningen, zeg maar, nog even willen bekijken.
Dat is eigenlijk een vraag aan de Griffie, maar ja. Die heeft al ja gezegd. Ja, dus ik ga ervan uit dat dat meteen afgehandeld wordt. Meneer van der Groep, PvdA.
Dank u wel. Even aansluiten bij Plot over de ombudsman. Heb ik nou begrepen dat de wethouder zegt van de gemachtigden, dat willen we proberen om dat laagdrempeliger te maken. Ja. En daarnaast, als er toch een A4'tje of meer komt over getallen. De gevolgen, of wat ik ook gevraagd had, is van naar aanleiding van de gevolgen die dan voor die mensen treffen, de huishoudtoets, kan dit worden opgevangen? Of zijn er überhaupt beleidsmogelijkheden voor het college om daar iets aan te doen?
Meneer Van Dijk.
Nou, we beginnen met de gemachtigde en de ombudsman-vrouw-functie. Laat ik hier nog een keer scherp zeggen. Ik heb niet de behoefte om die in elkaar te schuiven. Ik zie zelf niks in een ombudsman-vrouw functie voor deze functie. Maar ik begrijp wel goed het verzoek. Daar heb ik het ook wel eens met mevrouw Spuls over gehad. Om die gemachtigde wat, ja, dan zal ik het niet laagdrempeliger, maar wat meer uit te leggen dat dat kan. Zowel naar de doelgroep als ook intern bij onze organisatie. Dat je kunt een klant zich kan laten bijstaan en dat niet op voorhand moet worden gezegd, er zit geen machtigingsformulier bij. Dan kun je ook zeggen, joh, schrijf even een machtigingsformulier, dan is het ook gemaakt. Dus ik vind zowel intern naar onze klantmanagers als extern naar klanten, dat er meer geduid moet worden, meer uitgelegd moet worden, dat de mogelijkheid van een gemachtigde er bestaat. En volgens mij haalt dat al heel veel, en ik zie gelukkig ook geknik, haalt dat ook heel veel behoefte waarbij nu gecompenseerd wordt gedacht, daar moeten we dan een ombudsman of vrouw voor hebben. Met zo'n gemachtigde krijg je natuurlijk dat iemand ook iemand mee kan nemen die vertrouwensband ook nadrukkelijk heeft. Dus zo moet u het zien dat ik zowel intern als extern, met name in de communicatie, gewoon in zal zetten dat die gemachtigde ook gewoon kan. In de aankomende nieuwsbrief, zegt meneer Mol, zullen we daar dan ook even apart, aankomende nieuwsbrief die naar alle klanten gaat, zullen we daar dan ook even apart aandacht nog aan besteden.
Mevrouw Goortjans, Plot.
Ja, voor de helderheid, want dan komt het hele klein beetje juristerij om de hoek kijken, wat ik misschien dat al weet. Gaat u het formaliseren? Want ik vind wel dat je zo iemand wel zijn eigen positie moet geven. Dan wordt het ook helder voor mensen.
Ja, maar op het gevaar of dat we nou helemaal in een juridische discussie komen, de mogelijkheid van gemachtigden, die bestaat natuurlijk al. Ook in het kader van de algemene wet bestuursrecht, ook in het kader van je vertegenwoordigde in proces.
Volgens mij heeft u daarmee voldoende
dus
antwoord gegeven.
Dat hoeven we niet apart te regelen. Dank u wel, voorzitter. Over het advies van de Sociale Raad is reeds gesproken. De heer Van der Wallen stelt nog de vraag over de controle van de reïntegratiebedrijven. Ik begrijp niet helemaal goed wat u bedoelt, want natuurlijk controleren wij ook de reïntegratiebedrijven. Al is het maar zeer bazaal dat we met een no-cure, less-pay systematiek werken. Oftewel, pas als een traject conform de afgesproken afspraken is afgerond, dan wel gedaan, zeg maar. Dan wordt ook het resterende deel van de contracten ook betaald. Dus ik weet niet helemaal goed wat u bedoelt. Maar het is niet zo, als dat een aantal jaren geleden in gemeenteland wel eens het geval was, dat reïntegratiebedrijven massaal gewoon een bak met geld kregen en een bak met mensen kregen. En dat het verhaal was, u zoekt het maar uit. Daar zitten we zelf ook als gemeente met onze klantmanagers ook wel bovenop.
Was dit wat u bedoelde, meneer Van der Wallen?
Nou, het ging mij voornamelijk om binnen de verordening zelf wordt gesteld dat, nou ja, eigenlijk waar het op neerkomt, dat reïntegratiebedrijven vrij veel macht hebben in het geheel, of in ieder geval hebben als een cliënt zich ergens niet aan houdt, en dat het consequenties heeft voor een cliënt. Dus het gaat mij er voornamelijk om inzicht te hebben in op wat voor manier controleren jullie een reïntegratiebedrijf.
Ja.
Dus ik zou graag dat wat op willen.
Ja. Nou is het natuurlijk zo dat de klantmanager assembleert het reïntegratietraject. Dus ook welk bedrijf daar in de uitvoering een bepaalde taak voor zijn rekening neemt. En het is ook de klantmanager die uiteindelijk bepaalt of er een afstemming, zoals dat dan zo eufemistisch heet, plaatsvindt. Maar u heeft wel gelijk dat een deel van de rapportage of een klant zich wel of niet aan de afspraken houdt, soms ook inderdaad komt van de reïntegratiebedrijven. Maar goed, daar moeten we in zekere zin ook maar op vertrouwen dat in het hoer en wederhoer dat dan plaatsvindt voordat zo'n afstemming ook wordt genomen. Ja, dat klopt. Soms zit een klantmanager er ook natuurlijk niet bij als een bepaalde gedraging zich, en dan hebben we het even niet over waar we net hadden, geweld tegen medewerkers, maar als een klant een aantal keren gewoon niet op tijd komt bij de afspraken bij het reïntegratiebedrijf, dan horen wij dat van het reïntegratiebedrijf.
Dank u wel. Daarmee de vragenronde afgelopen. We hebben afgesproken voor meneer Van der Heijden nog de mogelijkheid geeft te reageren als hij dingen gehoord heeft en denkt dat moet de raad dan nog even weten. Nodig u niet uit tot een breed exposé, dat is duidelijk.
Ik zal proberen het kort te houden. Eén ding, ik heb de wethouder niet horen antwoorden op mijn vraag om een publieksvriendelijke versie. Dus ik hoop dat dat in ieder geval doorgekomen is. Twee, ik heb even gekeken. Er stond verordening wetwerk en bijstand 2012. Dus ik heb me beperkt in eerste instantie tot dat stuk. Maar ik heb begrepen dat alle andere raadsleden alle vier de verordeningen in één keer voor hun rekening nemen. Ik zal niet alles doornemen, want het meeste is gezegd. Maar ik wil in ieder geval over de verordening reïntegratie WWB nog wat zeggen. Wij hebben van meneer Mol begrepen dat er is een behoorlijk transitiebudget. Maar waar wij ons zorgen over maken, dat is de zogenaamde nuggers, niet uitkeringsgerechtigden, die eigenlijk wel in een reïntegratietraject zouden moeten, waarbij het budget, zoals we dat, tenminste wat wij veronderstellen, als het transitiebudget zometeen voorbij is, er geen enkele plaats meer is om een reïntegratie te denken van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, die niet in een uitkeringssituatie zitten. En dat lijkt ons een punt van aandacht voor de directe toekomst. Dus we zouden graag de visie van BMW vernemen, de inzichten op dit terrein. Dan de insteek dat al deze mensen die nu niet meer binnen de WSW aan de slag mogen, omdat we naar een derde terug moeten en dat die geïntegreerd zouden kunnen worden in een op te richten wijkbedrijf, dat lijkt ons een wat optimistische visie. En ook daarover zouden we graag te zijner tijd horen wat gaat er nou gebeuren. Ik zal over de langdurigheidstoeslag en de toeslagverordeningen niet meer hebben, omdat we die gehuwde norm en die gezinsnorm al besproken hebben. De enige vraag is om het wel goed te monitoren, maar dat is al toegezegd. Dus dat is wat ik nog toe wilde voegen.
Ik begrijp uit uw woord dat u aangeeft dat u daar nog een keer met de wethouder van gedachten over wist en ons erop attent maakt dat er wel punten zijn die spelen. Akkoord.
Ik heb al aangegeven dat we deze verordeningen aangegrepen hebben om een aantal dingen ter sprake te brengen waarvan wij denken van het is goed om te weten dat verordeningen wel gemaakt kunnen worden, maar daarmee de werkelijkheid niet beschreven wordt.
Ook deze les zullen wij meenemen. Ja. Meneer Bosman, SP, de aanleiding hiervan?
Nou, ik kan nog een vraag staan. Ik kon hem niet zo gauw vinden, maar ik heb hem gevonden. En dat gaat ook over de reïntegratie. En dat gaat over artikel 8 over de loonkostensubsidies. En ik krijg staat dat de gemeenten beleidsvrijheid hebben met betrekking tot het invullen ook van het reïntegratiebeleid en ook het geven van loonkostensubsidie. Maar daartegenover staat de Europese regelgeving met betrekking tot werkgelegenheidssteun. Dat gaat elkaar ergens bijten, heb ik het idee. Kan ik? Dus daar zou ik graag iets meer over willen weten.
Ik zit even op me afvragen dat het niet heel technisch wordt, maar ik kijk even naar de wethouder of hij dat heel klip en klaar kort kan uitleggen, anders dan zoek ik andere vragen.
Maar zit er spreektijd erop?
Al drie keer.
Maar dat zijn we gewend.
Kijk, Jan heeft nog een batterij, dus dat scheelt. Nee, heel kort, er is geen sprake van werkgelegenheidssteun of ongeoorloofde steun aan bedrijven. Zolang het verlies aan arbeidsproductiviteit wordt gecompenseerd wordt en niet veel meer dan dat. Nou, veel korter dan dat kan ik het eigenlijk niet maken.
Die uitdaging laat ik niet voorbij gaan. Daarmee helpt het antwoord. Hoe agenderen we dit op de raadsvergadering? Hamerstukken? Of? Ja? Oké, dan kan u mijn hamerstuk terug.
Oh, hij doet het weer wel.
Komen we op de volgende verordening. De gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2012 vast te stellen. Ik heb geen insprekers hier in ieder geval, dus ik mag meteen doorgaan naar de raadsleden vragen aan het college. Nee, dat begin ik in dit geval van rechts naar links. Kom ik in één keer bij meneer Kuipers uit GroenLinks. Van rechts naar links.
Toch geen voorkeursbehandeling, hè?
Nee, maar het ging van rechts naar links. Ik denk dat spreekt u wel aan.
Ik heb twee vragen voor de wethouder. Het wordt lichtelijk aangestipt in deze gewijzigde verordening dat er extra kosten zijn voor 2012 die hieruit voortvloeien. Graag wilde ik toch van hem een schatting horen van hoeveel euro dat het is. Er zullen wel heel wat cijfers voor de komma zijn. En ik wou vragen of deze inkomenstoets ook geldt voor de eigen bijdrage van de huishoudelijke hulp in de WMO. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Louis Chatelier, D66.
Dat is volgens mij toch wel iets. Ja, twee vragen. In de eerste plaats, er wordt gesproken maatwerk en daar zit eigenlijk één stelling die ons intrigeert. U zegt, wanneer de burger aangeeft een deel van de kosten of de kosten zelf te kunnen en willen betalen, kan op die manier worden bijgedragen aan de oplossing. Als de burger niet aangeeft niet zelf te willen betalen, dan hoeft hij dat dus niet. En hoe gaat u het dan dekken? En het tweede is, bij het maatwerk maken wij ons wat zorgen over de, u wat mensen gaan bezoeken, over het al of niet hebben gelijk van een controlefunctie van dat bezoek. Hoe zal dat komen? Worden mensen in ieder geval daarvan op de hoogte gesteld dat als er dingen worden aangetroffen die daarvoor wenselijk, die er voor de gemeente wenselijk zijn, dat die worden meegenomen?
Mevrouw Grootjans van Plot.
Ja, op bladzijde 7.D zie ik staan. Dat gaat over de verstandhouding tussen de 8 gemeenten in de regio Achterhoek. En dat ze een gezamenlijke visie hebben op preventie en maatschappelijk herstel van cliënten in meervoudige probleemsituaties. Daarbij staat centraal dat lokaal gedaan wordt wat lokaal kan. En centraal gedaan wordt door de regio gemeente wat centraal zou moeten. Is dat goed, onderwerp?
Hebben wij het niet over een ander onderwerp, mevrouw Grootjans?
Oh, wacht, dan pak ik... Nee, die zit er hierbij, hoor.
Nee, dat is op een andere agendapunt.
Nee.
We zijn nu nog bij de verordening. Nee,
oké,
beleid...
prima.
Het beleid komt dan.
Hier zijn we mee bezig.
Oké. Ja,
kunt u de microfoon even uitzetten?
Dan kom ik er straks op. Neem me niet kwalijk.
Kunt u de microfoon even uitzetten, mevrouw Grootjans? Dank u wel.
Oh, nou ook niet.
En nou begrijp ik dan meer dat ik het toch de eerste instantie goed begrepen had. Ja. Dat wil ik ook even gezegd hebben. Meneer Van Dijk.
Ja. GroenLinks die vraagt naar de mogelijke kosten van deze uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. En met name daar waar het de regiotaxi raakt. Neem ik gelijk zijn tweede vraag even mee. Wij kenden als gemeente kennen we geen generieke inkomenstoets. Een aantal gemeenten om ons heen en ook andere gemeenten in het land die zeggen boven 120 of 130 of 150% van het sociaal minimum kom je niet meer in aanmerking voor WMO-voorzieningen en moet u dat volledige bedrag zelf betalen. Zover zijn wij in Doetinchem niet gegaan. Met uitzondering van de regiotaxi. Daar was ook, vonden wij, dachten we, aanleiding voor. Omdat de Centrale Raad van Beroep in de wet voorzieningen gehandicapte tijd, dus nog voor de WMO, ooit een keer een paar uitspraken heeft gedaan dat het mogelijk is om te zeggen, joh, weet je, dan draag je je openbaar vervoerkosten toch gewoon zelf. Want dat moet iedereen eigenlijk geacht te kunnen vanaf een zeker inkomensniveau. En we hadden het gesteld op 150% van het sociaal minimum. Nou, daar zijn we kort en al mee begonnen toen de Centrale Raad van Beroep dat ook weer onmogelijk maakte. Dus die schrappen we er nu ook uit. Wat de kosten daarvoor zijn als het gaat om het onderdeel regiotaxi, dan weet ik dat niet. Omdat we eigenlijk ook niet wisten wat de besparingen op zouden leveren, omdat we er nauwelijks mee gewerkt hebben. Wat ik wel weet, en dat is wat we vorig jaar met elkaar hebben gedeeld toen de wet, toen de verordening voor de WMO op de agenda stond, is dat als je kijkt naar wat er op onze begroting staat voor de regiotaxi, ongeveer zo'n 3-4 ton, dat we daar toch wel een behoorlijke budgetoverschrijding over hadden vanwege het grote gebruik ervan. Dat er ook nog eens overheen kwam dat de provincie voornemens is om daar fors op te korten. Dat was daarom een van de redenen waarom we deze inkomensgrens ook instelden. Ook toen zei ik dat ik eigenlijk nog niet echt hard kan maken wat nou precies de budgettaire consequenties ervan zijn. Al is het maar omdat nu ook het traject met de provincie ook nog steeds loopt. Die aanbesteding is gestart, maar alle tarieven die daar dan bij horen, dat loopt ook nog steeds. Dus ik kan wel zeggen van nou, dit betekent een ton, maar dan zou ik echt maar gewoon natte vingerwerk doen. En volgens mij moet ik dat u niet aandoen en u mij niet. Dus ik weet gewoon niet wat de kosten hiervan zijn, maar ik kom verderop in het jaar, zoals ik ook beloofd had, terug op het onderwerp regiotaxi. En dan gaan we het ook hebben over de consequenties, financieel gezien, van het niet kunnen doorvoeren van dit soort beheersmaatregelen. Daarmee heb ik ook de tweede vraag van GroenLinks beantwoord. Verder kennen wij geen inkomenstoetsen voor alle andere voorzieningen. We kennen nog steeds, en dat heeft u ook kunnen lezen, de vermogenstoets, omdat die uiteindelijk niet is gesneuveld. Nog niet, zeg ik erbij, bij de Centrale Raad van Beroep. Dan twee vragen van D66. Wat je wel ziet, is dat natuurlijk in dat gekantelde gesprek, en daar kom ik eigenlijk al een beetje met een bruggetje bij het volgende onderwerp wat op de agenda staat, namelijk het beleidsplan, is dat wij veel meer bij mensen ook gewoon zelf thuis op bezoek gaan om te kijken in een goed gesprek of er ook op andere manieren dan de klassieke indicatieformulieren met, nou, we komen tot een oplossing, dus een individuele voorziening, voor mensen met oplossingen kunnen komen. En soms hoort daar ook bij dat mensen zeggen, joh, weet je, mijn buurman kan wel helpen. Of ik wil best zelf mijn eigen huishoudelijke hulp betalen, want ik heb al jaren gewoon mijn geeltje opgehangen bij de Albert Heijn. En die bevalt eigenlijk prima. Dus waarom zou ik nou ineens, nu ik 65 word, dan een hulp van de gemeente moeten krijgen? Nou, dat soort gesprekken nemen we mee. Dus daarmee maakt op zichzelf dat inkomenscomponent nog steeds deel uit van het gekantelde gesprek. Het lijkt me ook logisch. Je kunt niet mensen loszien van hun eigen situatie om ook uiteindelijk ook financieel soms een aantal dingen te kunnen oplossen. Maar hoe hard dat afdwingbaar is, nou, niet als het gaat om generieke inkomensgrenzen. Daarvoor passen we deze ook verordening aan. Maar in individuele situaties, dus niet generiek, maar individueel, dat maatwerk, dan is het wel mogelijk om rekening te houden met de situatie, ook de financiële situatie van mensen thuis. Tot slot uw laatste vraag, hoe zit dat nou precies met die controlefunctie? Nou, altijd als een klantmanager thuis komt, dan wordt dat aangekondigd, er worden gewoon afspraken gemaakt. Het is niet de sociale recherche, om het zo maar te zeggen, die onaangekondigd bij mensen in het kader van de WMO thuis op bezoek komt. Ja, en daar kom je soms dingen tegen. En dat is denk ik ook goed ook, want het is de bedoeling juist van dat kantelingsgesprek dat we een totaalplaatje krijgen wat er bij mensen thuis aan de hand is. En dat je niet alleen maar kijkt bij de hulp die gevraagd is, maar dat we wel kijken of er misschien ook meer is waar of steun of geen steun soms nodig of meer nodig is. Dus ja, het zijn ogen en oren. Maar u moet dat niet beschouwen als een, nou, daar komt een soort sociale recherche of een sociale politie komt langs.
Dank u wel. Nog behoefte aan een tweede ronde? Niet. Dan mag dit stuk ook door naar de volgende vergadering. Ik begin iets zien iemand hamerbewegingen maakt. Ik zie geen tegenwerpingen. Dan komt u bij de hamerstukken. Dank u wel. En dan het stuk waar sommigen onder u niet op konden wachten. Het WMO-beleidsplan 2012-2016. Ik wil erop wijzen dat het met name gaat om het raadsvoorstel. Althans, dat is het voorstel vanuit het college. En om daar met name op in te gaan en het hele beleidsplan als uitvoering te beschouwen. Maar het is aan u of u daarin mee wil gaan of niet.
Wie,
mijn excuses. Dank u wel. Dank u wel. U wilde hier graag voor inspreken en dan krijgt u dan ook de gelegenheid voor.
Heel kort, in dit geval. Wij zagen dit langskomen en wij hebben eigenlijk maar één echte opmerking. Dat is dat in een eerdere gesprek met de wethouder en ook met de beleidsambtenaren aangegeven is dat veel van deze zaken nog een keer ter advisering langs zullen komen als onderdelen binnen de Sociale Raad. En we vonden het goed om op dit moment te zeggen dat we daar ook op wachten. Dus het komt nog een keer terug en dan hopen we dat we goed kunnen adviseren.
Dank u wel. Ik neem aan dat het niet leidt tot vragen van uw kant. Nee, dan gaan we over naar het rondje vragen aan het college. En ik geloof dat ik nu wel meer vingers zie. Ik begin in het midden. Meneer Bulten, SGP ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Hoe worden de doelstellingen en acties, de ambities die genoemd staan, geborgd? En
financieel onderbouwd. De tweede vraag is het gesprek. Daar is in dit stuk en ook in andere stukken is dat te zien dat daar een dikke plus in komt in de aanvraag en ook in de klachtmeldingen. Ja. Op welke manier is dat ook financieel, maar ook qua inzet afgedekt?
Meneer Van der Ploeg, sorry, meneer van de groep, PvdA.
Dank u wel. De Sociale Raad heeft zich uitgesproken dat, moet ik nou zeggen, dat ze vrees hebben dat er heel veel goede voornemens zijn, maar gezien de weinige financiële middelen, van in hoeverre dat die prachtige voornemens ook werkelijkheid kunnen worden. Deelt de wethouder deze vrees? Of hoe ziet hij dat?
VVD, mevrouw Sluiter.
Dank u wel. Voornamelijk ook geënt op het voorstel zoals het voorligt. En inderdaad niet zozeer op hoe het in het beleidsplan beschreven staat, omdat dat heel uitvoerig is. Kom bij ons toch de vraag of van hoe verhoudt zich nou precies de integrale benadering van de WMO in met name het voorstel. Het is ook in het beleidsstuk overal wel op verschillende onderdelen er specifiek uit te halen. Maar er is eigenlijk nergens echt terug te vinden hoe dat nu concreet en echt integraal verwerkt is. En dan heb ik het specifiek over WMO, wijkwerk nieuwe stijl, welzijn nieuwe stijl en bijvoorbeeld ook CWC. In het verlengde daarvan eigenlijk ook vraag, hoe verhoudt zich nou wijkwerk nieuwe stijl en welzijn nieuwe stijl tot elkaar? Ik kan me voorstellen dat de eerste vraag misschien in een uitwerking naar de raad nog toe zou kunnen komen. Ik bedoel, dat hoeft niet nu, maar die tweede, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Daarnaast ook de vraag van nou, hoe verhoudt zich nu de opdracht, zoals de raad die ook gesteld heeft om de kosten van de WMO ook beheersbaar te houden. Zich nu met de nieuwe plannen zoals ze voorliggen, de ontwikkelingen zoals we ze zien. En tot slot een algemene vraag, laat ik hem proberen heel algemeen te stellen. Met betrekking tot decentralisatie, het beleidsplan zoals het nu voorligt, dus 2012 tot 2016. Daar worden ook wel een aantal zaken over de decentralisaties aangehaald. Er wordt heel concreet genoemd geen verschraling van het voorzieningennetwerk. Dat lijkt mij ook logisch, want we zullen juist ook gezien de doelgroepen die er op ons afkomen moeten gaan kijken naar de verbreding van het voorzieningennetwerk. Hoe ver zit dat nu ook al in dit beleidsplan verwerkt?
Dank u wel. Mevrouw Sademing, CDA.
Eentje had ik al genoemd, het gaat over de reactie van het college op het advies van de Sociale Raad. Dat zou ik graag inzien. En ik heb me een beetje verwonderd over het dictum van het hele voorstel. Daar wordt namelijk gevraagd om het beleidskader en de uitgangspunten te onderschrijven en vast te stellen, maar de verdere beleidsuitwerking voor kennisgeving aan te nemen. En mijn vraag is eigenlijk, waarom stellen we dat ook niet vast? En ik was benieuwd hoe de wethouder aankijkt tegen dit beleidsplan ten opzichte van andere beleidsplannen die door andere gemeenten voor de WMO zijn gemaakt. Dus waarin onderscheidt dit plan zich ten opzichte van andere gemeenten?
D66, de heer Moïses Chatelier.
Ja, voorzitter, ik wil alleen even inzoomen op het stukje waar het gaat over verschuivingen tussen eerste en tweede lijn. En dan kijk ik even naar de gezondheidszorg waar dat zich ook voordoet. Waar eerst een heleboel naar de eerste lijn geschoven is, nu in het kader van bezuinigingen teruggeschoven wordt naar de tweede lijn. En wat tot een kostenverhoging van factor 10 in de praktijk leidt. Hoe denkt u dat soort exponenten ook hier te voorkomen? In de gezondheidszorg is er al de uitdrukking, ben je nu helemaal beschipperd? Ik zou toch niet graag willen, straks bent u helemaal bij Van Dijk te krijgen.
Meneer Bosman, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is maar nog één vraag, ik heb nog een aantal technische vragen, maar die zal ik jullie niet mee vermoeien, die zal ik wel naar de ambtenaar sturen. Maar ik heb nog één vraag die mij wel intrigeert. Van op pagina 50 van het stuk staat dat de gemeente gaat uit van maatwerk ten opzichte van de schuldverlening, maar de laatste tijd is bij het bak nogal wel een en ander mis. Dus mijn vraag aan de wethouder, wat gaat u hier aan doen om maatwerk te kunnen leveren?
Meneer Kuipers, GroenLinks.
Ja, meneer voorzitter, dank u wel. Paradigma shift. Oftewel, ik heb eens gekeken naar prestatieveld 4a mantelzorg. Daarin wordt gezegd dat in 2015 er 13.000 mantelzorgers zijn boven de 18 jaar en 3900 van 0 tot 25 jaar. Dat zijn er grof geteld 17.000. In 2015 betekent dat dat 1 op de 4 inwoners mantelzorger is. Als u dan ook nog eens statistisch bekijkt dat 1/3 van onze inwoners boven de 60 jaar is, dan is ook statistisch gezien 1 op de 2 mensen boven de 60 jaar mantelzorger.
Dat kan ook.
Dat betekent dat er ook een hoog uitvalpercentage van mantelzorgers komt. Hoe u deze paradigma shift wilt oplossen, meneer de wethouder?
Maar wilt u uw vraag nog even herhalen, want ik heb hem niet meer meegekregen.
Moet ik hem helemaal overnieuw doen?
De conclusie, de afsluitende conclusie.
De conclusie is dat statistisch gezien er in 2015 van de mensen boven de 60 jaar 1 op de 2 mantelzorgers is en die ook nog eens een hoog uitvalspercentage hebben. Hoe wilt u dan het aantal mantelzorgers op peil houden?
Nou, begrijp ik. Plot, mevrouw Grootjans.
Ja, dat ik daar straks bij het verkeerde onderwerp kwam, was niet zozeer omdat ik gehaast ben, maar meer door de kleine lettertjes op mijn iPad. Je tikt nogal snel iets verkeerd aan. Nou, ik moet zo verder doen. Nee, daar heb ik een bril voor die leeftijd, hè. Even terug naar mijn vraag. Het ging even over het OGGZ-beleid en de slaapzorg, over het verschil tussen het beleid in de 8 gemeenten en datgene wat wij centraal als regiogemeente doen. Hoe wordt het op elkaar afgestemd? Gaan wij nu alleen datgene als regiogemeente doen wat wij formeel ook moeten en ons opgedragen wordt? Dat is de eerste vraag. En de tweede die sluit aan bij de heer van de groep. En de vragen ook vanuit de Sociale Raad. Moeten wij aan dit beleidskader geen meer concretere doelen toevoegen? Meer doelformulering toevoegen?
Wethouder van Dijk, u hebt het woord.
Dit WMO-beleidsplan, dat is een kaderstuk. Dus daar staat in hoofdlijnen staat eraan hoe wij omgaan met ons sociale beleid en welke acties wij de komende tijd ook moeten gaan nemen. Maar op veel deelonderwerpen komen er gewoon weer stukken bij de Raad langs, zoals u ook steeds de jeugdagenda langs krijgt met concrete doelen en ambities. Zoals we verderop ook weer de OGGZ-voortgangsnotitie hebben met concrete doelen en ambities. Zoals we eind vorig jaar de kanteling met elkaar doorgeakkerd en doorgesproken hebben met de resultaten op leefgebieden. Dus u moet niet zien dat dit beleidsplan ook uiteindelijk alle doelen en alle ambities en alle prestaties tot in detail beschrijven. Dit is in zekere zin dus een kader of een hoofdlijnenstuk waarbij de deelelementen of bij u langs zijn geweest of nog weer bij u langs terugkomen. Op 2 punten is dit stuk echt aanzienlijk aangepast ten opzichte van het vorige stuk. Heel veel hoofddoelstellingen die we kenden uit ons vorige beleidsplan, ja, die waren eigenlijk nog best wel actueel. En daarvan zeiden we ook van, ja, ook gegeven de beperkte ambtelijke capaciteit die we hebben, kunnen we wel een heel nieuw plan gaan schrijven. Maar als eigenlijk nog actueel is wat actueel is, moet je het vooral ook actualiseren op die punten waar dat het niet meer actueel is. En op 2 punten, dat is dat wijkwerk nieuwe stijl. Dan kom ik zo meteen ook even terug op de vraag van mevrouw Sluiter. En ook op de kanteling, daarvan ziet u ook in de inleiding dat dat daar nadrukkelijk is aangepast. En ook in de prestatievelden die dat betreft. Daarmee heb ik denk ik ook een deel van de vraag van de SGP beantwoord over hoe zit het nou precies met het borgen van de doelstellingen. Dat doen we dus op hoofdlijnen in deze nota en notitie. En dat komt verder in de verordeningen en de beleidsplannen die daaronder liggen, komt dat ook steeds terug. De tweede vraag, meneer Bulten, is hoe dat nou gaat met dat gesprek. En dat we inderdaad ook constateren dat op een aantal plekken er gewoon meer bezwaarschriften zijn. Dat klopt, dat is ook omdat we wat minder, dat is ook een van de beheersmaatregelen, dat we ook wat minder scheutig zijn geworden, wat meer mensen ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Als mensen ouder worden en op een gegeven moment ook zien dat ze op een gegeven moment ook zouden moeten kunnen verhuizen, Dan zijn we nu wat minder makkelijk van, goh, u kunt niet meer boven komen. U krijgt dus een traplift. Dus heeft u ook wel eens nagedacht over wel of niet verhuizen? Het is goed als je ook een verhuispatroon in je leven hebt als je bij je ouders weggaat en wat klein gaat wonen, wat groter gaat wonen, enzovoort, enzovoort. Dus we proberen mensen ook in gesprekken voor te bereiden op het feit dat er een moment kan komen dat je dus ook weer wat kleiner moet gaan wonen. Heel veel mensen die zijn het daar wel mee eens, vinden het wel logisch, maar een aantal mensen die zijn het daar gewoon niet mee eens. En dan heb je gelukkig de mogelijkheid om daar ook een bezwaarschrift tegen in te dienen. Dus ja, dat maakt wel dat die gekantelde werkwijze, ja, het is wel even wennen. Ook voor onze klantmanagers, ook voor de mensen in de samenleving. En dat leidt op dit moment dus ook wel tot bezwaren. Voor ons ook reden om ook dit jaar ook, en volgens mij heb ik dat eind vorig jaar ook met u gedeeld, ook een communicatiecampagne te starten. Hoe nou die gekantelde werkwijze en wat nou eigen verantwoordelijkheid of het zoeken van steun in je eigen netwerk en omgeving. En wat je van ons als gemeente natuurlijk uiteraard kan verwachten op het moment dat je het zelf niet redt. Nou ja, ook dat zich opnieuw gaat verhouden. De vraag van de heer Van de Groep gaat over, en dat is door een aantal van u ook gesteld. Ja, er staan hier een boel goede voornemens in. Gelukkig wel. Maar er staat inderdaad in een van de eerste pagina's ook vrij snel al een soort winstwaarschuwing. En dat is dat het budget om twee redenen wel onder druk staat. Omdat we steeds minder geld krijgen van het Rijk om de WMO uit te voeren. Ik zeg drie redenen. Dat daarnaast sturingsmogelijkheden, neem de verordening die we net hebben vastgesteld, om ergens nog aan knoppen te draaien om te kunnen beheersen. Soms door de Centrale Raad van Beroep weer teniet worden gedaan. En de derde is dat we ook in een regio leven, en de heer Kuipers heeft er ook een voorbeeld van gegeven, waarin vergrijzing toch wel fors aan de orde is. Dus we hebben een grotere doelgroep met minder geld, met soms ook minder mogelijkheden, juridisch gezien, om uiteindelijk ook beheersmaatregelen te kunnen inzetten. Dat maakt dat het een, ja, je zou maar zeggen, een constante zoektocht is naar optimaal goede voornemens, ja, maar dan toch met een beperkt budget. Dat gesprek wat we dan ook voeren is daar ook extreem cruciaal in. Ik merk ook wel als ik met klantmanagers meega, dat mensen ook best wel snappen soms dat ze minder krijgen, vermits men maar het gevoel heeft dat de overheid zich ook echt geïnteresseerd heeft in wat jouw situatie ook is. Dus niet een of andere bureaucraat aan een telefoon die zegt, ja, het systeem zegt nou eenmaal dat. Maar als je in een goed gesprek tot de conclusie komt dat wel iets niet kan, dan snappen mensen dat vaak ook wel. Mevrouw Sluiter die stelt een belangrijke vraag over waar verhoudt zich nou wel zijn nieuwe stijl en wijk werk nieuwe stijl zich tot elkaar. Wij zijn dit proces ooit ook een jaar geleden begonnen onder de noemer welzijn nieuwe stijl. Omdat we eigenlijk ook wilden dat de welzijnsfunctie generiek, nou u kent het hele verhaal. Maar gaandeweg constateren we dat het niet alleen wat vraagt van het welzijnswerk, maar het vraagt ook wat van de manier waarop we onze gemeente georganiseerd hebben, de WMO-winkel, maar ook werk en inkomen. Ook uw BUA, onze beheerclub, zich georganiseerd heeft. Dus het is niet alleen maar welzijn, we hebben eigenlijk die hele manier van werken waarin je gebruik maakt van netwerken in de samenleving, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dat ziet hem op welzijn, dat ziet hem op zorg, dat ziet hem op beheer en onderhoud, dat ziet hem op samen dingen oppakken, samen op buurkinderen passen of dat soort dingen. Dus we hebben hem eigenlijk enigszins, misschien is het niet alleen maar naam, bewust ook gekozen om welzijn nieuwe stijl te verbreden tot wijkwerk nieuwe stijl. Dat wordt de nieuwe methodiek en manier van werken.
Mevrouw Sluiter.
Dan gelijk even een aanvullende vraag. Hoe moet ik hem zien? Want is het dan wel zijn nieuwe stijl als grote kapstok met daaronder wijkwerk nieuwe stijl? Of is het wijkwerk nieuwe stijl in plaats van wel zijn nieuwe stijl?
Dat laatste. Maar dat neemt niet weg dat heel veel elementen die u kent van wel zijn nieuwe stijl, die gebruiken we natuurlijk. Want dat zijn hele mooie uitgangspunten. Het gaat over de kosten en de beheersmaatregelen, heb ik het daarover gehad, denk ik. De decentralisatie. Ja, ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat die decentralisatie scherper wordt, dan raakt dat natuurlijk ook prestatieveld 2, daar waar het gaat om de jeugd en jeugdzorg. Maar raakt dat ook de begeleiding in prestatieveld 6. Dus wellicht zullen we op dat punt, nee niet wellicht, op dat punt zullen we dan uiteindelijk, misschien niet het plan, maar wel in de uitvoering, de boel moeten actualiseren. Dan is het ja, op dat punt gewoon niet vergaand genoeg, laat ik het zo zeggen. De WMO wordt daar ook op aangepast. Exact. Vraag van het CDA is waar onderscheidt dit plan zich van andere gemeenten? Heel veel gemeenten zullen natuurlijk ook iets schrijven en typen over de 9 prestatievelden. Wat dit plan echt anders maakt is denk ik de manier waarop wij dat wijkwerk nieuwe stijl hebben ingevuld. En waarop we uiteindelijk ook dat kantelingsgesprek invullen. Alles met in het achterhoofd de uitgangspunten die wij hadden dat we het dicht bij mensen willen organiseren. Minder ingewikkeld maken En uiteindelijk ook de eigen verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit. U kent ze vast nog wel uit ons raadsprogramma. Daarmee ook een nadrukkelijke plek hebben willen geven. Als het gaat om de reactie van het college op het advies van de Sociale Raad, heb ik dat net even gesondeerd. En die moeten we nog maken. Dus die zullen we maken en u natuurlijk ook toesturen. Ik kijk ook even of dat ook lukt voor de raadsvergadering. Volgens mij moet dat lukken. Dat gaan we doen. Dan de opmerking van D66 over de eerste en de tweede lijn. Ik vind dat een zeer relevante opmerking, omdat één van de elementen om uiteindelijk toch inkomsten en uitgaven niet alleen bezuinigingssfeer met elkaar in evenwicht te brengen, maar ook te proberen kosten te sparen, is verschuiving van duurdere tweede lijnszorg naar de goedkopere eerste lijnszorg. En u noemde een voorbeeld van de huisartsen. Ik heb het er laatst ook met u over gehad. Toen gaf u mij ook het voorbeeld van een ingreep die ook wel eens door een huisarts werd gedaan en een DBC van 80 euro kostte. En nu in de ruzie tussen huisartsen en de minister weer teruggestuurd wordt naar ziekenhuizen en ineens een DBC van 880 euro kost. Dus 11 keer zo duur. Nou, dat is dezelfde ingreep, een tweede lijns ingreep of een eerste lijns ingreep. Zulk soort ingrepen heeft mevrouw van der Meijs met u ook wel eens gedeeld als het gaat om de jeugdzorg. Een justitiabele jongere kost tussen de 1,5 en 2,5 ton per jaar. Nou, daar kun je, ik weet niet hoeveel opvoedingsondersteuners voor aanstellen om ervoor te zorgen dat het niet zo ver komt. Waarmee je overigens niet voorkomt dat er nooit meer justitiabele jongeren worden. Zo is het natuurlijk ook weer niet. Maar alles wat je weet te voorkomen is goed voor onze portemonnee. En is natuurlijk bovenal ook gewoon goed voor de jongeren zelf die niet afglijdt. Dus ik onderschrijf uw pleidooi om vooral in te zetten op een sterke eerste lijn. Wat ook afremt van de tweede lijn. Wat voor ons als gemeente ook steeds financieel interessanter wordt. Omdat grotere brokken van zorg ook onder onze financiering en regie komen. Dat onderschrijf ik echt van harte. Dan de SP stelt over het maatwerk in het kader van het BAK. Maatwerk is hoe dan ook het uitgangspunt. Dat is een beetje de rode draad, zou ik bijna zeggen, van dit beleidsplan. Neemt niet weg dat we natuurlijk ook met een aantal externe partners te maken hebben die ons ook helpen in de uitvoering, in dit geval van de schuldhulpverlening. En ik wil eigenlijk uw vraag een beetje parkeren tot de discussie die wij over een aantal maanden met elkaar gaan hebben, volgens mij na de zomervakantie, ergens september, oktober, waarin we op uw vraag, volgens mij is die vanuit D66 gekomen, om eens na te denken of we delen van de schuldhulpverlening niet als gemeente ook zelf zouden kunnen doen. Ja, op dat punt komen we ook weer terug op de positie van het BAK. De heer Kuipers van GroenLinks die merkt op, je maakt een rekensom waar, nou, hij staat ook een stuk, maar waar natuurlijk helemaal niks tegen in te brengen valt. Dat is voor ons ook de reden geweest dat we eigenlijk in vergelijking met het vorige periode ook enigszins moeten constateren dat we te weinig hebben kunnen inzetten, ook qua regie, op versterking van het ondersteunen van mantelzorg, zodat mensen niet uitvallen. Nou, dat zullen we de komende periode echt meer moeten gaan doen. Dus ik beschouw uw opmerking en uw rekensom vooral ook als een uitdaging om dat vooral ook gewoon goed op te pakken. Want we hebben mensen gewoon straks hartstikke hard nodig dat ze gewoon voor elkaar zorgen. En er zullen meer op in moeten zetten. We doen er best echt al wel heel veel. Dat ziet u ook in het plan. We hebben ook extra geld ingestoken de afgelopen jaren. Maar het is wel hartstikke hard nodig. Tot slot. Fractie Plot. Over de doelen heb ik het gehad. Dan blijft over de verhouding tussen lokaal en regionaal OGGZ-beleid. Om even, en dat merkt u terecht op, even een misverstand uit de weg te werken die ook wel eens bij andere gemeenten heerst. Alsof prestatieveld 7, 8 en 9 niet in de beleidsplannen van de overige 7 achterhoekse gemeenten zou hoeven te staan, omdat de gemeente Doetinchem dat wel regelt. Dat is niet waar. Alle gemeenten, dus ook degenen die niet centrumgemeenten zijn, die hebben een verantwoordelijkheid op de laatste drie prestatievelden. Wat alleen Doetinchem bijzonder, omdat het centrumgemeente is bijzonder maakt, is dat wij voor het deeltje opvang, in de trits dus preventie, opvang, maatschappelijk herstel, hebben wij in dat deeltje opvang, hebben wij een nadrukkelijke rol om daar ook opvangvoorzieningen te realiseren. Als tweede hoort daarbij dat wij een soort overall, ik zal niet zeggen aansturings, maar wel regiefunctie hebben om ook met die andere gemeenten, dat plan wat we straks ook na de pauze op de agenda hebben staan over het OGGZ, dat is ook onder regie en met hulp van de gemeente Doetinchem vastgesteld of opgesteld en vastgesteld door de 8 achterhoekse gemeenteraden. Dus we hebben ook nog wel enigszins een coördinerende rol daarbij. Maar ook alle andere gemeenten hebben ook een rol via zo'n lokaal zorgnetwerk, via straks de extramurale begeleiding om mensen ook gewoon goed te helpen.
Dank u wel. Ik loop het rijtje even langs. Met Bulten. Mevrouw Sluiten. Mevrouw Salemink. Nee? Dan meneer Verheijden ook niet. Hoe gaan we dit behandelen in de raad? Hamerstuk? Ja? Ik heb hier dat meteen hameren, maar ik begrijp eruit. Akkoord? Ja. Bedankt. Dan sluit ik dit gedeelte van de vergadering.
Als we wat gaan roepen, dan komen de mensen ook wel. Verwacht ik.
Sessie 2A gaat nu beginnen. Ik wil de raadsleden in ieder geval uitnodigen plaats te nemen. En ook de insprekers natuurlijk. En vertegenwoordigers van het college.
Peter komt eraan, hè? Hij komt eraan.
Ja. Kijk, zo langzamerhand worden de zetels gevuld en ontstaat er een serene stilte. Dat is heel mooi om te kunnen beginnen. We beginnen met de voortgangsrapportage OGGZ-beleid en regionaal kompas dakloosheidsbestrijding en sturingsmogelijkheden maatschappelijke voorzieningen. Als inspreker heeft zich gemeld mevrouw Spuls van de Villa Bedrijvigheid. En ik wil haar natuurlijk als eerste het woord geven. Van harte welkom. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Inspreken blijft voor mij altijd bijzonder democratisch genoegen. Ik ben er niet een held in, ik ben een doener. Maar ik merk al dat als je je niet laat zien en niet laat horen, dan ben je af. In de afgelopen jaren is een heel pakket aan beleidsnota's en notities, verordeningen met instrumenten en kaders voorbijgekomen over dit onderwerp. Dit om kwetsbare medeburgers te laten aansluiten bij de samenleving. De samenleving is een grote algemene deler, waarvan ik langzamerhand de indruk krijg dat deze wordt bepaald door politiek Den Haag, financiële instellingen, Europese regelgeving en de waan van de dag. Ik prijs mij gelukkig in Doetinchem te werken. De inspanningen van het gemeentelijk apparaat, zowel op beleid als uitvoeringsniveau, heb ik al eerder en vaker gecomplimenteerd. De stand van zaken uitvoering regionaal OGGZ beleidsplan en regionaal kompas bestrijding dakloosheid 2008 tot en met 2012. Een hele zin vol. Nooit genoeg om in 5 minuten mijn mening daarover te geven. Het geeft exact aan wat de stand van zaken is. Het geeft kaders en meer kaders, de hiervoor besproken verordeningen van wet werk en bijstand, de wet maatschappelijke ondersteuning. De burger weet waar hij of zij aan toe is. Was alles maar zo makkelijk. Want niet alle burgers houden zich aan de wet. Sommigen omdat ze niet willen, anderen omdat ze niet kunnen. Dan heb je ook burgers die die grote algemene delen van onze samenleving helemaal niet iets vinden om aan deel te nemen. En de Achterhoek is de eerste die, zoals gisteren, naar Den Haag vertelt dat wij een bijzondere samenleving zijn. En dat we bijzonder willen blijven. Maar niet via een enkel spoorlijn en een niet doorgetrokken snelweg het contact willen verliezen. We willen er wel bij horen. En nu beeldvormende raad. Beeldvormend, beeld en vorm. Bij uitstek het terrein van kunstenaars, architecten en ontwerpers, opererend aan de zijlijn. Wacht even, daar heb ik er meer gezien. Alleen zij worden nog opgewacht door de wet werken naar vermogen. En oh ja, we waren bij agenda punt 7. Waar een OGGZ niet al spiegelend toe kan leiden. En dit is wat ik u als raad mee wil geven. Met deze voorgangsrapportage weet u min of meer wat u te wachten staat. Het laat geen ruimte voor de beeldvormers. Het is die ruimte die ik u vraag open te houden om kwetsbare burgers niet over één kam te scheren in wet en regelgeving. Papier en praktijk lopen nog divers uiteen. Punt 4a tot en met d van dit stuk geeft al wel wat speling. Het zou van Achterhoeks eigenheid en Doetinchems lef getuigen als de sturing eens overgelaten werd aan diezelfde kwetsbare burger die zich niet kan of wil conformeren aan de bestaande zorgaanbieders. Wellicht komt er dan ruimte voor andere zorglandschappen. Ik roep u dan ook op als volksvertegenwoordigers van de Doetinchemse samenleving deze tussenstand en de OGGZ niet als uw enige kompas te hanteren. Dank u wel.
Ja, ook hartelijk dank. Zijn er mensen uit de raad die vragen hebben aan mevrouw Spuls? Ja, mevrouw Grootjans van Plot. Ga er gang.
Ja, mevrouw Spuls, het is een wat andere vraag. Ik heb eens een deskundige gehoord en die had ook in Nijmegen en Utrecht met de daklozen gewerkt. En die vertelde dat je eigenlijk naar een ander type van spreiding zou moeten komen. En met name in kleinere situaties. Hoe staat u daar tegenover? Wat is uw ervaring daarmee?
Laat duidelijk zijn dat als het aanbod divers is, er sowieso al sprake is van spreiding. Sommige gedijen in een flatgebouw en een ander op een boerderij. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor de OGGZ-groep. Alleen het bijzondere bij de OGGZ-groep is dat er meer aan de hand is dan alleen maar wonen. Er moet ook een daginvulling, er moet ook gewerkt aan de verslaving, er moet gewerkt aan de sociale contacten. En dat vraagt om een andere omgeving en dat vraagt vaak om kleinschaligheid. In die zin ben ik voor de aller kwetsbaarste een voorstander van kleinschaligheid.
Ja, dank u wel. Nog meer vragen? Meneer Bosman en meneer Vonk. Maar eerst meneer Bosman van de SP.
U sprak net om over de sturing aan de meest kwetsbare groepen over te laten. Kunt u dat even toelichten?
Met alle plezier, maar dan zitten we hier morgen om 16:00 nog. Want het is een veelheid aan ideeën. Ik werk met de voor door de straat. En de villa is een voorbeeld van waar de ideeën in resultaat omgezet worden. Alleen wij luisteren er niet naar, omdat andere dingen vaak voorgaan en terecht. Er moet gezorgd worden voor veiligheid, er moet gezorgd worden voor inkomen, er moet gezorgd worden voor je gezondheid. En dan kom je niet toe aan je ideeën. Maar ideeën zijn er wel degelijk. Alleen zij wijken vaak af van, en daarom schetste ik even die samenleving, van wat wij gangbaar vinden in de samenleving. Maar vrijplaatsen, scharrelplekken, het klein ondernemerschap niet gebonden aan uitkeringen anders dan dat er een tegenprestatie of samenwerking is, ja. Het is niet een alleen gaan, het is een samen opgaan in een andere vorm. En er is een hoeveelheid aan ideeën, goede ideeën, bruikbare, goedkope ideeën van de mensen zelf. Zou te ver voeren om daar nu...
Ja, nee. Ging me daar een beetje om de rode lijn, dus ook wel. Maar het is toch ook mogelijk om te komen kijken in de villa? Huh? Ja. De heer Vonk.
Ja, dankjewel. Bedankt voor het inspreken, Ine. Als ik je goed begrijp, dan pleit je eigenlijk dat we ook in de stukken ruimte moeten laten voor bijzondere groepen. Begrijp ik dat goed uit je inbreng? En mijn tweede vraag is, zou het ook denkbaar zijn dat er speciale groepen zijn waar je mee wilt doen wat je wilt, maar waar je gewoon absoluut geen grip op krijgt als zorginstelling of zorgverlener. Dus dat zijn eigenlijk de twee vragen die ik wil stellen.
Mevrouw Puls.
Ik ben een groot voorstander van zorgaanbieders. Dat klinkt een beetje raar, maar het grootste gedeelte van de mensen zijn erg gebaat bij het bestaande aanbod. We hebben het altijd binnen de OGGZ-groep en daar waarvoor ik zit over de bijzondere mensen die op een bijzondere vraag ook op een bijzonder antwoord vragen. En in die ruimte vraag ik. Want die is inderdaad niet... Die ligt niet voor. Die komt binnen op enig moment. En het beleidsstuk geeft kaders voor dat wat bestaat. En dat wordt... Nou, daarom heb ik ook oprecht het gemeenteapparaat gecomplimenteerd. Want ik vind dat goed gaat. Alleen alles wat goed gaat is oké. Maar nu nog de rest. En ik vind dat je dat moet benoemen. En ik geef daar een klein voorbeeld van. Als wij zeggen dat een van de buitenslapers in het kippenhok slaapt, dan vind ik dat je dat moet benoemen. Want ik schaam me kapot dat hij in een kippenhok slaapt. Dan ga ik dat benoemen. En dan of keur je dat goed, of je keurt het niet goed, of je doet er wat aan. Maar als je het niet benoemt en niet zichtbaar maakt, nou, dan moet je vervolgens de ruimte hebben om... Kunt u de tweede vraag voor mij even...
De tweede vraag, het was een vraag of het ook denkbaar is dat er een bepaalde groep mensen is die, waar je gewoon absoluut geen grip op krijgt.
Ik zou zeggen, ik ben er één van. Ja. Ja. Ja, dat is zo. Maar het is de vraag, welke grip willen we hebben dan? En dat is wat ik pleit hier. Wij hebben grip op de standaard. En waar wordt onze samenleving beter van? Waarvoor gaan wij naar Den Haag? Omdat wij als Achterhoekers het verdommen om Haags te worden. Toch? Ik tenminste niet. Nou, die eigenheid moet je niet willen... moet je niet willen grijpen. Die moet je de kans geven te ontwikkelen. Dan krijg je het geweven touw wat de Achterhoek maakt of wat de Doetinchemse burger maakt. Dus ik ben de eerste die zegt...
Niet meer vragen? Dan ook wel. Dan geven we de gelegenheid aan de raadsleden om vragen te stellen over het stuk dat voor ons ligt. En vervolgens kunt u ook nog reageren op het gesprek dat hier heeft plaatsgevonden. Ja? Wie mag ik het woord geven? Ik denk iedereen en ik begin met mevrouw Putman van Partij voor de Burgers.
Dankjewel, voorzitter. Drie vragen, hè? Dan begin ik achteraan.
Het mag minder.
Ja, nee. Deze keer niet. In een stuk wordt gesproken over de manier waarop de burger betrokken wordt, burgerparticipatie. Daar begin ik mee. Er worden enkele voorbeelden gegeven. En dan is mijn vraag, denk je ook niet dat er voor meer goed wil gezorgd kan worden wanneer de burger vroeg betrekken? In plaats van wanneer we ze op het laatst eigenlijk bij de besluitvorming betrekken. Want daar gaat het stuk over. De vraag van wanneer betrekken we de burger erbij, nou, dat is mijn vraag. In het stuk wordt ook aangehaald op welke plekken dat het goed gaat en wanneer niet. Maar ik proef in het hele stuk wel de angst om de burger er op tijd bij te betrekken. En mijn vraag is dat wel terecht? Dan is de volgende vraag... Ja, maar ik ga achterwaarts, hè, want ik heb de eerste vragen die zijn minder belangrijk, dus ik begin achteraan. Met het verhaal van de ruimtelijke ordening. Daar worden drie scenario's geschetst. Maar in feite heb ik het goed gelezen dat wij als raad alleen voorkomen wanneer we voor één kiezen. En wanneer we voor twee of drie kiezen, dat we dan... überhaupt niet meer geen inspraak hebben over wat er gaat gebeuren. Dan is het...
Dat waren uw drie vragen.
Zegt u?
Dat waren uw drie vragen.
Had ik al drie? Oh, jammer.
Ja. De heer Dikker.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste dank voor het beantwoorden van schriftelijke vragen. Uit de beantwoording daarvan komt naar voren dat... Dat betekent dat toch een derde wordt uitgezet. En qua huisuitzettingen, daar gaat het over. Is de oorzaak onderzocht en is er inzicht hoe tot een groter slagingspercentage te komen? En dat was mijn vraag.
Dank u wel, heer Dikker van D66. Dan is nu de heer Bosman van de SP.
Ja, mijn vraag behield ook in de rol van de raad in het stuk over de ruimtelijke ordening. En laten we zeggen over de burgerparticipatie en locatieselectie. En ik had ook de vraag over de huur, preventief overleg over de huurschulden. Dus ja, eigenlijk is dat graag voor...
Dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn hoor. Dat maakt de vergadertijd misschien wat korter. De heer Van Dillen.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag over de nachtopvang. De oorzaak is dat de druk op de nachtopvang flink is toegenomen. Waar die oorzaak ligt. Wat betreft de sturingsmogelijkheden van maatschappelijke bestemmingen voor de beschermde woonvoorzieningen, is het nu veel eenvoudiger en duidelijker en goedkoper om als raad voorwaarden vast te stellen waaraan een locatie moet voldoen. Dat is ook voor de burgers duidelijk, lijkt mij. En dan de laatste vraag. Er wordt gemeld dat 8 gemeenten de lokale zorgnetwerken van stad zijn gegaan of in opstart zijn. Ik neem toch aan dat deze inmiddels allemaal van stad zijn gegaan en nu ook functioneren.
Ja, dank u wel. Mevrouw Grootjans van Plot.
Nou, voorzitter, ik wilde mijn vragen graag behouden voor de tweede ronde, omdat ik vragen heb over zaken die er niet in staan. En het lijkt me goed om eerst de dingen te beantwoorden die er wel in staan.
Zoals u wilt. Heer Averes van SGP ChristenUnie.
Ja, voorzitter. De vraag gaat misschien wel inhoudelijk over de schuldhulpverlening van OGZ-cliënten. Als iemand in de schuldhulpverlening terechtkomt en uit de schuldhulpverlening komt, is er dan ook een verplicht budgetbegeleiding? Want anders loopt het risico dat we dus achter het net gaan vissen en dat ze met dezelfde snelheid er weer ingaan. Dan wordt voor het traject voor de daklozen gesteld dat er 186 trajectplannen afgegeven zijn. Is dat ook 186 daklozen of is er ondertussen ook al wat uitgevoerd en wat afgevoerd? En dan wordt er gesproken bij de woonzorgvoorziening van GGNet, in totaal 40 met psychiatrische patiënten en in totaal met GG. Is dat bovenop de Domus en de Terborsenweg of zitten die daarbij in?
Ja, dank u wel. Heer Kootsiek van de PvdA.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb eigenlijk vier vragen. Twee gaan over het eerste stuk en twee gaan over het aanpassen, zeg maar. Nou, de eerste vraag is, is het door dit beleid aan te tonen dat minder mensen dakloos zijn geworden? Dus met andere woorden, wat heeft het beleid tot nu toe opgeleverd? En de tweede vraag is, op pagina 3... de lokale zorgnetwerk, ik lees precies zelf wat de heer Averechts leest, dat er 181 gesprekken zijn geweest en daarvan zijn er 70 mensen geplaatst. Maar goed, en dan blijft voor mij nog 111 mensen over. Wat is daarmee gebeurd, is mijn vraag. Mijn derde vraag is, nou, met betrekking tot de procedure, van, ik heb het stuk gelezen, maar ik heb hem niet begrepen, kunt u dus even uitleggen hoe de procedure straks gaat werken. Wat dat nou precies betekent.
Goed, dan laten we het hierbij bij deze drie vragen. En dan komt vast nog een tweede ronde en dan stelt u uw vierde vraag. Opties. Ja. Is het duidelijk waar het laatst over ging, de procedure? Moet die nog even verduidelijkt worden?
Over de ruimtelijke ordening, daar worden gewoon drie opties geschetst. En wat, nou, kunt u eens even uitleggen wat de derde optie nou werkelijk betekent? Betekent dat alle bestemmingsplannen in de gemeente Doetinchem aangepast moeten worden? En hoe dat nou eigenlijk in zijn werk zou gaan? En welke mogelijkheden heeft de raad en de burgers? Ik zie dat er wel mogelijkheden zijn tot beroep en bezwaar achteraf. En wat betekent dat? Is mij niet duidelijk. Dus daarom wil ik graag dat procedure uitgelegd hebben.
Bij optie 3.
Ja.
Heer Verhoeven. Van de VPD.
Dank u wel, voorzitter. De zaken zijn gestart. We zijn bezig met de uitvoering. Maar op welke wijze gaan we nou op zoek naar een beleidsverdieping? Of is de constatering dat continuerend voldoende is? Zou u daar een toelichting op kunnen geven? Nou ja, stand van zaken december 2011, daar worden een aantal plekken benoemd. Zijn die plekken nu voldoende of komen er nog meer? Nou ja, en zeker gezien het feit hebben we daar ook nog verplichtingen voor. En tenslotte komen er nog extra activiteiten, dus dan doe ik op bladzijde 6, bij voor de decentralisatiebegeleiding. 3, hè? Nee, of niet?
U hebt goed geteld, dat waren er 3. Ja. De heer Vonk van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb als eerste een vraag over de voorzieningen. U geeft een opsomming van de voorzieningen. Sociaal pensioen met 10 plekken, Domus 24, Ierenzorg 33, enfin, we kennen ze allemaal. En dan zegt u hebt het over een netwerk van samenhangende regionale voorzieningen. Dan is mijn vraag, wat voor voorzieningen zijn er nog meer in de regio gerealiseerd en hoe zit het met de samenhang van die voorzieningen? Een tweede vraag, dat gaat over de planning. Er staat nog in de planning GG net 40 plekken, Lindenhout RIBW van 15 plekken en de Lichtenvoorde met een opvang voor lichtverstandig gehandicapten van 24 plekken. En mijn vraag is, waar zijn deze voorzieningen gepland of weet u al waar de instellingen zoeken
zoeken voor deze locaties. En de derde vraag gaat over de ruimtelijke ordening. Ik begrijp dat u een paraplu-herziening wilt ingaan voor alle bestemmingsplannen. En als ik het goed lees, dan betekent dat dat burgemeesters en wethouder die kunnen instemmen met een ontheffing van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld in een woonhuis. En in die locatie kan dan opgezet worden, zoals u noemt, een 24-uurs begeleid woonvoorziening voor dak- en thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden. Dus zoals ik het interpreteer, kan in elke woning of in elke voorziening een 24-uurs begeleid woonvoorziening gerealiseerd worden, mits u een ontheffing geeft op het beleids- of op het bestemmingsplan. Is dat een juiste interpretatie?
Ik dank u wel voor de vragen. Het woord is aan het college, wethouder Van Dijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst beginnen met de vraag van mevrouw Putman over burgerparticipatie. Wat we in dat deel hebben willen beschrijven is de verschillende manieren waarop er in verschillende centrumgemeenten wordt omgegaan met de realisatie van dit soort voorzieningen. En wat we hier ook in beschreven hebben is dat ook al laat je burgers meepraten over selectiecriteria of laat je burgers meedenken over waar het mogelijk zou kunnen plaatsvinden, dat biedt geen garantie dat uiteindelijk als er ergens een beschermde woonvoorziening komt, dat dat uiteindelijk zonder slag of stoot plaatsvindt. Er zit ook een belangrijk tweede nadeel bij. Dus nogmaals, het is heel veel inspraak en het geeft in zekere zin wel betrokkenheid, dat ben ik wel met u eens. Maar het is uiteindelijk daar waar het ding landt, zou ik bijna willen zeggen, daar ontstaan terecht ook de zorgen en staan terecht ook de vragen. En worden terecht ook ervaren als moet dat nou precies bij ons en wat betekent dat dan ook allemaal. Het tweede nadeel wat erin zit is dat het ook heel veel tijd kost. We hebben ons verdiept in het Bossen aanpak, in het Utrechtse aanpak, in de Enschedese aanpak. En dan kan het soms gauw 2, 3, 4 jaar duren voordat je uiteindelijk een hele procedure doorlopen hebt. En die steden, laat ik er ook gewoon eerlijk bij zeggen, die kenden vormen van beschermde woonvorm. En die kennen wij in Doetinchem niet. Die hadden we in de Achterhoek, was in die zin gewoon een wit gebied. Dus we hadden zelf ook niet, ja, zou ik het zeggen, de luxe om ook een heel erg uitgebreid proces vooraf in te steken. Dat neemt niet weg dat, en dat heeft u ook kunnen lezen, we ook wel constateren dat een aantal dingen ook gewoon beter hadden gekund. Gewoon niet goed zijn gegaan, laat ik dat ook maar gewoon heel eerlijk zeggen. En dat we de manier waarop we het, zoals we bijvoorbeeld in het PAS hebben aangepakt, ook anders hebben aangepakt dan in Wiel. Neemt niet weg dat in beide gevallen de mensen, toen ze hoorden dat zoiets bij hun in de buurt kwam, natuurlijk schrikken en dat ook in zekere zin wel als een overval ervaren. Dat was in de PAS het geval, toen hadden we als college nog geen besluit genomen. Dat was in Wiel natuurlijk helemaal het geval, toen hadden we als college al wel een besluit genomen. Maar je ziet dat in beide gevallen uiteindelijk mensen zich terecht ook zorgen maakten. Wat betekent dat nou precies? Nou, vandaar dat we ook de manier zoals we dat nu hebben beschreven, op die tweede manier, dus laat ik zeggen de pasaanpak, zeg maar, waarbij we als college mededelen dat er een initiatief is van een zorginstelling, dat we met het veiligheidsanalyse die op basis daarvan moet worden opgesteld, graag met bewoners in gesprek willen, ook met actiecomité's, maar ook met voorstanders, om uiteindelijk pas op basis daarvan een gewogen oordeel als college te kunnen vellen. En in het geval van de PAS heeft dat ook geleid tot aanpassing van de plannen. Dus als je kijkt naar het veiligheidsmodel of het veiligheidsspoor, dan biedt dat zeker mogelijkheden om daarmee ook te kunnen sturen en ook in gesprek te gaan over niet alleen beelden, maar ook een concreet stuk waarin ook staat wat er terecht is aan zorgen en wat ook al dan niet kan worden opgelost. Op het terrein van zorg hebben we toen we begonnen met dit ogengezet beleidsplan dat ook op een zeer interactieve manier hebben we dat ook aangepakt. Dus daar heb je ook de manier dat je daar burgers bij betrekt. Alleen het punt ruimtelijke ordening, daarvan constateerden we dat daar nog wel wat toe te voegen was. En daar komt mijn collega Drent zo meteen later ook op terug. Daarmee wil dat dus niet zeggen dat we niet aan burgerparticipatie doen. Dat doen we wel degelijk. Dat doen we via het veiligheidsplan, dat doen we via de ruimtelijke ordening, dat doen we via het zorgplan bij de start van de planperiode. Maar een interactieve sessie die jaren duurt om te kijken wat de meest geschikte plek in de stad is, die luxe die kunnen we ons niet permitteren. En bovendien leidt het uiteindelijk in die end ook natuurlijk bij de zorg op een heel ander spoor wanneer mensen ook zoiets in hun buurt krijgen. Dan de vraag van D66, maar ook van de SP. Dan is het als het...
Ja, je wou net op de tijd wijzen.
Ja, het leek mij een belangrijk...
27 vragen.
Ik snap het, maar die andere kan ik echt aanzienlijk sneller doorheen. Maar dit leek mij ook een punt wat ook nogal... Nou, het was ook het belangrijkste punt wat mevrouw Putman althans naar voren bracht. Oh, de rest komt nog. Dat zullen we zien. D66 heeft het over de woninguitzettingen. Ja, afgelopen jaar zijn er 45 woninguitzettingen geweest. Dan moet ik erbij zeggen dat dat niet allemaal woninguitzettingen zijn die te maken hebben met het mensen met huurschulden of wat dan ook. Daar vallen ook de wietplantage mensen onder, hè, waarin het contract staat dat als je zo'n ding op je zolder hebt, je er ook uit moet. Dus het is niet één op één te zeggen dat het allemaal 45 OGGZ-woninguitzettingen zijn, maar het merendeel wel. Dat vonden wij vanuit de gemeente, maar ook het maatschappelijk werk en ook Cité zelf als verhuurder gewoon veel te veel. Je wil natuurlijk eigenlijk het liefst, nul is niet te realiseren, maar 40, 35, ongeveer 40 zijn het er die echt OGGZ-able zijn, dat is gewoon veel te veel. Vandaar dat we met de ingang van dit jaar, 2012, ook gestart zijn met een pilot, zoals dat zo mooi heet, voorkoming woninguitzettingen. In een tweetal wijken waarin we echt op een heel vroegtijdig stadium, dus niet wanneer de deurwaarder uiteindelijk een brief heeft verstuurd aan de mensen en dan gaat het zorgspoor pas lopen. Maar als we constateren dat mensen 2 of 3 weken nadat ze hun huur niet hebben betaald, voordat ze naar die deurwaarderspoor gaan, gaat het maatschappelijk werk, gaat ons lokale zorgnetwerk en gaat de Cité woningcorporatie met elkaar om de tafel zitten erop af. Weet je dat wijkwerk nieuwe stijl wat we net bij het beleidsplan hebben besproken en straks ook weer bij je wijkwerk nieuwe stijl gaan bespreken. Op die manier dat je veel eerder probeert te voorkomen dat mensen geen maandenlang huurachterstand opbouwen, maar dat het nog 1 maand is, want dat is nog te overzien. Dus ja, daar sturen wij op, want ik ben met u van mening dat gewoon, ja, het is gewoon te veel. Dat moet echt gewoon minder. GroenLinks vraagt, die kan ik heel kort doen, zijn er nou 8 lokale zorgnetwerken? Ja, elke Achterhoekse gemeente heeft inmiddels zo'n lokaal zorgnetwerk. Operationeel. De oorzaak voor de druk op de nachtopvang. We merken toch dat het de druk op de nachtopvang toeneemt. We hebben er ook bewust voor gekozen in ons OGGZ-beleidsplan om niet de opvangcapaciteit op de nachtopvang te vergroten, omdat we eigenlijk het liefst willen dat mensen zo snel mogelijk doorstromen naar of een beschermde woonvorm of naar een housing first concept, dus een woning met begeleiding. Maar je merkt toch ergens dat, of het nou de economische crisis is, of de eigen bijdrage van de GGZ, hè, die eind vorig jaar is ingegaan, je merkt toch dat dat de druk is. Het voorbeeld wat mevrouw Spuls ook aangaf van mensen die soms in het kippenhok moeten slapen achter de villa. Ja, het is gewoon niet goed. We zijn er ook gewoon nog niet. Het is ook een tussenstand, maar we zijn er simpelweg ook nog niet. Daar kom ik zo meteen ook nog wel verder op terug. SGP heeft het over de schuldhulpverlening. Ja, als een traject is afgerond, zeker voor deze doelgroep, proberen we zoveel mogelijk mensen ook te verleiden, zeg maar, om in budgetbeheer te blijven. In een aantal gevallen ligt dat ook gewoon vast, hè? Wordt het ook door de rechter opgelegd, bewindvoering. Dus dan is het niet eens een keuze van de klant, maar dan is het gewoon iets wat opgelegd wordt. En voor deze doelgroep ben ik het helemaal met u eens. Voorkomen is beter dan genezen. Dus dat betekent dat je zoveel mogelijk probeert om vaste lasten in te houden op de uitkering die mensen hebben. Of soms ook gewoon via het loon van een werkgever als ze dat hebben. En budgetbeheer krijgen als een vorm van zakgeld. U stelt ook een vraag, die wordt ook door de Partij van de Arbeid gesteld, over het aantal trajectplannen en uitstroom. In totaal zijn er inmiddels 186 daklozen. Dat zijn unieke mensen en 160 trajecten zijn er gestart. De verwarring die heerst bij de heer Kortschiet is dat hij zegt van ja, en ik lees hier ook 181 gesprekken in het lokale zorgnetwerk. In 2011 zijn er 181 gesprekken in het lokale zorgnetwerk geweest. 181 cliënten, waarvan 83 dak- en thuislozen. Dus u moet dat zien, dat die overige 100, zeg maar, dat zijn dan de groep. Nou, de OGGZ-groep, de dreigende dak- en thuislozen, de mensen die nog wel een dak boven hun hoofd hebben, maar wel op meerdere domeinen problemen hebben. Van die 186 zijn er inmiddels 70, dat heeft u kunnen lezen, die zijn doorgestroomd, al dan niet via het sociaal pensioen, maar een gewone woning. Er wonen er ook 17 in het Domus in Wehl. Maar dan kunt u ook tellen dat als we 186 trajecten hebben voor 186 mensen, en er zijn er 70 doorgestroomd en er wonen 17 in het Domus, dat er uiteindelijk nog een hele grote groep is die nog geen dak boven hun hoofd heeft en die in dat kippenhok woont. Of die drukt op die nachtopvang veroorzaken. Vandaar ook dat we dus met die trajecten en die doorstroom vanuit beschermde woonvorm, maar ook het realiseren van die woonvorm aan de pas, die hebben we gewoon nodig. U stelt ook de vraag hoe dat zit met die 40 plekken, die wordt volgens mij ook door het CDA gesteld, voor GGNet. Er staan nog van de totaal 5 beschermde woonvoorzieningen die we hebben op de planning hadden, waren er 2 voor de doelgroep Domus Dalis, noem ik ze maar even, de ex-dak- en thuislozen. En de overige drie die waren voor kwetsbare jongeren, voor mensen met een dubbel diagnostiek en psychiatrie. En nog een vijfde, die ongetwijfeld hier in het stuk staat, volgens mij is het LVG, jongeren met een lichtverstandelijke beperking. Die zijn nog niet zo concreet dat daar al een locatie voor is. Die zijn ook nog niet zo concreet dat daar ook al een business case onder ligt van de zorginstellingen. Want u weet ook dat er op dit moment nogal wat druk is op de AWBZ en druk op de zorgverzekeringswet. En het wat minder makkelijk is ook om het zijn gemeentelijk gefinancierde dingen, maar AWBZ gefinancierde dingen, om die capaciteit toe te voegen. Dus daar wordt wel over overlegd. Maar het is niet dat u op moet kijken dat er volgende maand een voorstel naar u komt dat locatie X wordt aangewezen voor een van die drie. Ze zitten nog in ons uit te voeren plan, maar het gaat gewoon niet vlot. De vragen van de VVD. Het gaat hier om continuering van het beleid en niet om een verdieping. Maar ja, het gaat, als het gaat om de vestiging van de beschermde woonvorm, is het wel een aanscherping van de kaders, omdat u daar als raad ook om gevraagd heeft. Voor de rest is het, als het heb je over de doelstellingen, ja, die hebben wij afgesproken met het ministerie van Volksgezondheid en met onze buurgemeente. Dus die kunnen ook niet zomaar eenzijdig zeggen, nou, dat gaan we compleet anders doen. Die planperiode loopt ook nog tot en met 2013. Dat betekent dat we ergens in het volgend jaar ook weer met elkaar gaan nadenken over de planperiode vanaf 2014 tot dan, nou, 4-5 jaar daarna eruit komt te zien. Volgens mij heb ik nou de... Dan heb ik nog twee vragen, één van de VVD en van het CDA. De decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, die raakt wel de mensen die te maken hebben met ambulante woonbegeleiding, dus die via Housing First of die uitgestroomd zijn uit een sociaal pensioen. Die raakt niet de bekostiging van het sociaal pensioen Domus en het sociaal pensioen dat ingaat in de Dalis. Dat is, nou ja, dat zijn de zorgzwaartepakketten of het volledige pakket thuis, om maar weer wat hippe AWBZ-termen te noemen. Die blijven ook in de AWBZ. De laatste vraag, dat is als je het hebt over de samenhang tussen de instrumenten regio en stad, zo wat ik maar even samen wat CDA gevraagd heeft. Nou ja, dit plan, dat hebben we het ook even bij het WMO-beleidsplan met elkaar gedeeld. Die laatste drie prestatievelden die gelden voor alle Achterhoekse gemeenten. Alle Achterhoekse gemeenten hebben een lokaal zorgnetwerk en zijn verantwoordelijk ook voor preventie, voorkoming van huisuitzetting, betere schuldenhulpverlening en ook meewerken aan maatschappelijk herstel. Het is wel zo dat voor onze gemeente de nadrukkelijke taak geldt om de opvang ook te regelen en ervoor te zorgen dat andere gemeenten ook die preventie en dat maatschappelijk herstel ook serieus werk van maken. Maar het is eigenlijk aan ons om die opvang te regelen. We hebben het er eerder met elkaar over gehad dat dat niet betekent dat er een verplichting is dat het per se allemaal binnen de gemeentegrenzen van Doetinchem moet. Maar in de praktijk, u kent de geschiedenis, pakt dat wel vaak zo uit.
En dan zijn er nog vragen over de ruimtelijke ordening. Meneer Drent.
Dank u, meneer de voorzitter. Volgens mij is het goed om even precies af te pellen waar het over gaat. Het is niet zo dat elke woning voor een 24-uurs voorziening in aanmerking komt. Het gaat over de locaties die in alle verschillende bestemmingsplannen zijn bestemd voor maatschappelijke doeleinden. Die zijn nu direct bestemd. En we hebben nu twee keer gezien dat die bestemming ook gewoon gebruikt kan worden zonder enige besluitvorming als het gaat over de ruimtelijke poot die expliciet nodig is om bijvoorbeeld een dakloze voorziening daar te kunnen huisvesten. Het voorstel gaat dus niet over een uitbreiding van mogelijkheden, het gaat juist over het inperken daarvan. En dan is de vraag, hoe ver moet je dat inperken om niet op voorhand tegen allerlei planschade aan te lopen? Dat is variant 1, alles eruit halen. Dan doe ik mensen dus schade in hun rechten, want ze konden iets wat nu niet meer kan, dat moet ik gaan vergoeden. En dat gaat over honderden percelen in de gemeente. Of, en dat is de minst vergaande, maar daar zit wel een hopje in dat je moet besluiten, dat is 3. Namelijk, er is expliciet een besluit nodig van BMW om met een wijziging rondom de omgevingsvergunning die afgegeven moet worden, dat te regelen. Dat je kunt ook weigeren. En daar staat uitdrukkelijk bij dat BMW geen gebruik zal maken van die mogelijkheid alvorens, en dan moet ik even kijken hoe het exact geformuleerd staat, gelet op de maatschappelijke gevoeligheid zal het college vooraf altijd de zienswijze van de raad vragen. Dat wil zeggen dat de raad niet besluit of iets kan of niet, maar het college zal dus de raad voor besluitvorming aan haar mening vragen over wat het college van plan is. Daarmee is volgens mij het optimum gevonden dat de raad gehoord wordt voordat er een definitief besluit wordt genomen. Het college moet besluiten en kan dat niet mandateren, maar expliciet op de BMW-tafel. En het wordt een zodanige hik in opgebouwd dat besluitvorming wel nodig is, maar dat er een minimaal risico is op het uitkeren van plantschade. En daarmee kun je vanuit de ruimtelijke ordening in elk geval in die hele trap van besluitvorming rondom zorg, veiligheid, dan ook vanuit de ruimtelijke hoek nog een expliciet moment van besluitvorming inbouwen. Dat is wat hier voor ligt en volgens mij zit daar de raad optimaal aangehaakt, maar ook op een manier dat het zo min mogelijk geld gaat kosten.
Maar mevrouw Putman wil daar nog wat verheldering.
Ja, ja, dat klopt. De raad wordt gehoord. Maar het college kan ook het advies van wat de raad dan afgeeft. Of het rechtsgeldig is het niet, dus u kunt het ook naast zich neerleggen. En zeggen van ja, leuk dat de raad dat zegt, maar we kunnen niet anders en we doen het gewoon zo.
Dat is uw vraag.
Daar heeft mevrouw Putman een theorie gelijk in. En natuurlijk gebeurt dat ook wel eens als het over moties gaat. Maar we hebben het hier over maatschappelijk zeer gevoelige zaken. En wat is het praktisch effect als het over dit soort voorzieningen gaat? En een overgrote meerderheid in de raad geeft als zienswijze af, college, wij vinden dit niet een goed idee. En het college doet het wel. Dan kan ik u vertellen wat de raadsvergadering daarop gaat gebeuren. Dan wel, u gaat tussentijds een raadsvergadering bij elkaar roepen. Volgens mij is het heel erg helder. Het college voert uit wat de lijnen van de raad zijn. Als er zoiets gevoeligs is en u besluit de meerderheid zegt van dat zouden we niet moeten doen en het college doet dat wel. Ik kan me niet voorstellen dat u niet een motie in zou dienen wat behelst van college. Zo kunnen we niet met elkaar samenwerken, dat is een oefening. Dat zal toch het gevolg zijn of maakt dan een verkeerde inschatting fout?
U trekt de juiste conclusie volgens mij.
Wilt u nog verder gaan met de beantwoording?
Nee, maar daarmee is volgens mij ook duidelijk waarom hier de rol van de raad volgens mij absoluut geborgd is.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Ja. De heer Van Dillen en de heer Dikker. Ja, we zijn nu begonnen met de tweede ronde. Dan moest u iets sneller zijn, maar vooruit. De heer Van Dillen, nog op de kwestie van de ruimtelijke ordening.
Ja, de vraag die ik hier eigenlijk over heb gesteld, heb ik nog geen antwoord op gekregen van de wethouder. En dat betreft is het niet simpel en makkelijker om daar van tevoren vast te leggen door de raad de locatiekeuze waar die aan moet voldoen. Dus de maatschappelijke bestemming waar die aan zou moeten voldoen, leg je kaders vast. Nu zitten we in deze raad tot 2014. De volgende keer. Uw voorstel, zoals u dat doet, is het vastgelegd, wordt het weer vergeten. En de volgende raad zit weer met dezelfde problemen als
we. We gaan niet speculeren, we gaan hier alleen vragen stellen. En uw vraag is heel duidelijk geweest.
Ja.
De heer Drent.
Nee, laten we daar even heel helder over zijn. Daarom staat onder, in het verluidelijkende stukje onder punt 3, staat de verwijzing zoals we dat hebben opgenomen in het bestemmingsplan. In de kom van wil rondom Huizen Lamsweren. Daar is omschreven voor welke voorzieningen een expliciete besluitvorming nodig is. Daar is hij dan volledig uitgesloten omdat daar al een bepaalde maat zit. Maar je gaat wel die terminologie gebruiken. Daarmee leg je onomstotelijk vast over welke voorziening het gaat. En daar is altijd besluitvorming van BMW over nodig. En zij dient altijd de gemeenteraad daarover te consulteren. De samenstelling van de raad bepaalt misschien over een aantal zaken een verschillend gedachtegang over hoe dat zit. Maar dat maakt niet uit, want als er een meerderheid in de raad is die zegt wij willen dit niet of helemaal niks of juist heel veel, dan is dat wat zij BMW meegeven en die zal dus analoog aan die denkrichting een besluit nemen of het wel of niet moet. En als er op dat moment een raad zit die zegt van wij willen nergens aan meewerken, zal het college dus ook nergens gebruik maken van deze binnenplantse vrijstelling. Zit er een gemeenteraad die volledig zegt van alles moet kunnen, alles moet mogen, nou, dan weet je dus ook hoe je daarmee om moet gaan. En daarmee is volgens mij geborgd
dat voor die zware instellingen je altijd die tussenstap in besluitvorming hebt. En de gemeenteraad, in welke samenstelling dan ook, kan altijd zeggen in welke richting dat moet doorslaan. En daarmee is volgens mij dat goed geborgd.
Ja, dank u wel. Zijn hiermee de vragen uit de eerste ronde beantwoord? Voldoende beantwoord?
Ik wil nog een kleine toelichting hebben op het antwoord.
Ja, spreekt u dan rustig?
Ja. Ik had in mijn vraag over de ruimtelijke ordening betoogd dat het voor elke bestemming zou kunnen gelden waar u dan een ontheffing voor kunt verlenen. Is die constatering juist? Voor welke bestemmingen geldt het dan wel?
Het gaat al, daar begon ik mee. Het kan op dit moment alleen maar in de bestemming maatschappelijke doeleinden. Alle andere bestemmingen staan deze vormen van zorg niet toe. Dus de wijziging behelst ook alleen maar de bestemming maatschappelijke doeleinden. En daar komt voor deze zware vorm van zorg extra besluitvorming in. Omdat al het overige sowieso het niet toestaat en ik daar sowieso een bestemmingsplanwijziging volgens de zware route in moet voegen.
Ja, dan begrijp ik het. Ik heb opgezocht het begrip binnenplanse wijziging inhoudt. En dat houdt erin dat het college een ontheffing kan geven op elke bestemming die er in een bestemmingsplan zit. Met andere woorden, u kunt een woonhuis dan ook in deze context zien als een 24 uur opvang.
Nee, bij de binnenplanse vrijstelling is omschreven voor welke onderdelen uit het bestemmingsplan ik die binnenplanse vrijstelling mag toepassen. Dus de trits die erin zit is... alleen voor de bestemmingen maatschappelijke doeleinden kan überhaupt overwogen worden of deze voorzieningen daarop mogen. Ik kan de binnenplanse vrijstelling alleen maar gebruiken voor die onderdelen van gebieden waar maatschappelijke doeleinden op zitten. Niet voor een van de andere bestemmingen. En voordat BMW daarover besluit, wordt de gemeenteraad geconsulteerd. Dat is de trits die erin zit.
Dank u wel. Daarmee... komt er dan een einde aan de eerste ronde, vervolgens de tweede ronde. Wie heeft daar nog behoefte om vragen te stellen? Ja, mevrouw Putman en de heer Dikker en hier aan deze kant de heer Vonk en ik hier coach ik. Dan begin ik met de heer Vonk en dan ga ik zo verder naar rechts.
Ik had nog een aantal vragen. De belangrijkste daarvan is, die gaat over de groep zwerfjongeren die benoemd is. Is daar een overzicht van hoe groot is die groep en waar bevindt die zich? Is dat alleen in Doetinchem of is dat ook een groep die zich in de regio begeeft? En dat hangt ook een beetje samen met het project Kamers voor Kansen en alles wat daaronder vernoemd is. Een tweede vraag van mijn kant is er ook een overzicht per gemeente van de schuldhulpverleningsposities? Dus met andere woorden, u hebt het over de schuldhulpverlening in uw stuk voor de OGGZ-klanten. En de vraag is, komt dat allemaal op de rekening van de gemeente Doetinchem of is dat in de regio verdeeld? Ik zie het aan knikken al wat het antwoord daarop zal zijn. Dank u.
Ja, dank u wel. Heer Kootschiek.
Ja, dank u wel. We hebben net over dat pilot gehad, preventief overleg, huisuitzettingen, zeg maar. Hoe gaan we daarmee verder en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Daar heb ik geen antwoord, of daar wil ik graag antwoord op hebben. En de andere vraag is, als wij zeg maar de derde optie toepassen, wat betekent dat zeg maar voor de mensen die onroerend goed hebben, met een bestemmingsplan als maatschappelijk doeleinden. Wat betekent dat voor mensen? Betekent dat ook waardevermindering?
Ja. Mevrouw Grootjan van Plot.
Ja, voorzitter, dank u wel. Maar mijn vragen gaan echt over iets wat er niet in staat. Ik wil ze wel stellen, daar gaat het niet om.
Maar wel ja. Gerelateerd aan dit onderwerp?
Ja, zeker wel.
Ja, stelt u ze.
Mijn vragen gaan uit van de samenleving. Het bekijken vanuit het uitgangspunt vanuit de daklozen, hoe moeten we die opvangen? Maar ik heb nu eens gekeken naar de samenleving, wat willen wij in Doetinchem? En ik sluit aan bij mevrouw Spuls. Wij zijn de Achterhoek, wij willen onze nabers kunnen kennen en ik denk dat de samenleving gesproken heeft. En onze samenleving vraagt om kleinschaligheid. Verstaat daaronder 8 tot 12, 13 mensen. Vindt u net als ik dat wij ons daar qua beleid op zouden moeten richten? Dan de locatievoorwaarden vanuit onze samenleving. Zouden wij vanuit onze samenleving geen voorwaarden moeten samenstellen waaraan zo'n locatie zou moeten voldoen? Moeten wij niet ver van tevoren al een scan maken van de directe omgeving bijvoorbeeld? De derde vraag is het communicatieplan dat u hebt gehanteerd bij de dalersvoorziening recentelijk. Gaat u dat communicatieplan nog evalueren en wilt u een dergelijk communicatieplan ook gebruiken voor de komende periode? Dat waren de eerste drie. Ik heb er nog één, die gaat ook over plantschade, maar die zal ik in de tweede ronde dan maar stellen.
Wij zijn nu met de tweede ronde bezig.
Zal ik hem dan nu maar meteen stellen?
Nou,
dat sluit aan op die van de hier van mijn buurman naast mij. Stel dat ik wel plantschade wil uitkeren, omdat ik vind dat in omgeving mensen te veel de dupe worden van de grootschaligheid die er op dit moment is. Hoe gaan we daar dan mee om?
Ja, dank u wel. Nou ben ik even kwijt wie de volgende was die vragen wilde stellen. Was dat de heer Dikker? Ja, ga dan naar uw gang.
Even een praktische vraag betreffende burgerparticipatie. Beschikken wij als gemeente over een participatieplan? En zo ja, dan zou ik die graag in willen zien.
En mevrouw Putman van Plot, van Partij voor de Burger. Pardon.
Ja, ik kan een gooi doen, maar ik zeg toch lekker niks. Het gaat over de kleinschalige opvang. Er staat hier ook duidelijk in het stuk, uitgangspunt daarbij is dat mensen zoveel mogelijk in gewone huizen, al dan niet met begeleiding, gehuisvest worden. Nou is mijn vraag, is er wel eens over nagedacht om woningen, zoals we in het verleden met COA-woningen deden, aan te wijzen in dus kleinschalige, gewone woningen, tussenwoningen, en dan te bestempelen voor een opvang? Maar dan met een tijdslimiet eraan vast. Dus zeggen we doen dat voor 5 jaar en dan gaan we elders een woning zoeken. Zodat een buurt waar ze inkomen, natuurlijk, ze zien er tegenop, maar ze zien ook het eind in zich. Zo kweek je natuurlijk ook goed wil. Is daar wel eens over nagedacht. Dan over de jeugd. Er staat in dat we de jeugd net zo insluitend wilden, een sluitende aanpak willen hebben voor de jeugd als voor de daklozen. Is er een datum waarop dat gerealiseerd moet worden? En nee, verder zijn ze allemaal gesteld.
Nou, dat is mooi. Dan is het woord aan de wethouder. Meneer Van Dijk.
Laten we beginnen met die zwerfjongeren. Die zijn zowel door de Partij van de Burgers als door het CDA ook gesteld. Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren wat nou precies, in dit geval gewoon namen en rugnummers zijn. Gewoon eigenlijk ook trajectplannen aan het maken. Toevallig hebben we dat vanmiddag ook, dan kijk ik ook even naar Gonnie, besproken in, Loes was erbij, in het regionaal overleg met onze portefeuillehouders. Over hoe we die integrale aanpak voor zwerfjongeren echt de komende tijd hoger op de agenda kunnen gaan zetten. Deze doelgroep hebben we ook al in ons regionaal kompas als prioritair bestempeld. Dus ja, daar hebben we wel wat voor, maar daar gaan we nu echt een slag mee maken. En het moet dit jaar moet het ook in de uitvoering komen. Dus dat overzicht wordt nu echt ook, nou ja, echt op naam. Wat is er nu al wel, wat hebben ze niet? Het JOT is er natuurlijk al, hè? Jongerenopvang Doetinchem. Al dat soort dingen, daar zijn we nu vooral mee bezig. Dit jaar wordt dat plan, het plan is nu in concept klaar, maar dit jaar moet het ook worden uitgevoerd. Tweede vraag van het CDA was de schuldhulpverlening. Die OGGZ aangepaste schuldhulpverlening, die geldt niet alleen voor Doetinchem. Het is ook niet alleen op onze kosten, maar die geldt natuurlijk ook voor de andere gemeenten die bij de Stadsbank in Enschede zitten. Daar geldt ook die speciale vorm van schuldhulpverlening voor deze doelgroep, die geldt daar ook voor. Overigens, ja, wij kunnen dat monitoren, wij kunnen er wat van vinden, maar het is uiteindelijk natuurlijk aan die gemeente hoe ze dat uiteindelijk ook inkopen en hoe ze dat ook doen. De Partij van de Arbeid stelt de vraag over hoe nu verder met die pilot huisuitzettingen. Die loopt nog steeds en dat loopt goed, omdat je er eerder bij bent, maar het vraagt nog wel wat, wat zal ik zeggen, aanpassing van onze werkprocessen. Omdat je gewend bent aan 5-12 situaties en nu moet dat naar voren. En dat betekent dus in het begin wel even extra capaciteit en investeren om straks die 5-12 situaties te voorkomen. Maar die 5-12 situaties zijn er nog steeds. Dus het is eigenlijk ook een beetje hetgeen wat we in die wijkwerk nieuwe stijl elementen allemaal mee willen nemen. We willen er veel eerder bij zijn om straks een boelwerk te voorkomen. Nu voorkomen is veel beter dan straks genezen. Maar dat vraagt nu wel even om extra aandacht en extra investering. En het is dus de bedoeling dat die pilot straks 1-op-1 ingevoerd wordt in het werk van de buurtcoach. Dan de vraag van Plot en PVB, daar waar het gaat over kleinschaligheid en woningen. Ik heb al eerder aan u uitgelegd dat we het liefst natuurlijk zoveel mogelijk mensen gewoon in een gewone woning met ambulante begeleiding als het kan opvangen. En dat gebeurt gelukkig ook in heel veel gevallen. En de voorbeelden die mevrouw Putman noemt, bijvoorbeeld de convenantwoningen, die we al kennen via Ireszorg, die we ook kennen via GGNet, dan gebeurt het al zo dat soms zelfs in eerste instantie Ireszorg of GGNet dat huurt. En bij goed gedrag, zeg maar, na het verloop van tijd, kan het contract worden omgezet op de naam van de zorginstelling naar de naam van de klant. Dat liefst hebben we dat zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk. Maar laten we ook eerlijk wezen dat niet voor iedereen dat gelijk kan. We hebben het ook wel eens gewoon geprobeerd, dat Housing First concept. Daar experimenteren we ook wel mee. Maar in sommige gevallen leidt het ook tot teleurstelling. Teleurstelling bij de betrokkenen zelf. Maar ook tot frustratie en een boel overlast bij de buren. We kennen allemaal wel in de wijken van Doetinchem de verhalen waar uiteindelijk toch de psychiatrische buurvrouw niet in staat bleek te zijn op een fatsoenlijke manier, zeg maar, toch al in dat appartement te wonen.
Dat betekent dus. Mevrouw Putman wil even een vraag stellen.
Wat mijn vraag daarbij was, is om zo'n woning dan voor een x-aantal jaren dan voor te bestemmen. Dus dat wil niet zeggen dat dan diegene die erin zit daar permanent kan blijven wonen. Nee, dat op een gegeven moment zo'n woning gewoon weer teruggaat op de woningmarkt. En dat elders weer die instelling een woning huurt met een tijdslimiet eraan. Zodat een buurt een tijdelijke overlast heeft. En zodat het ook makkelijker uit te leggen is, zo makkelijk te verkopen is aan een buurt. En om goed wil te creëren.
Ik ga zo meteen het bruggetje maken naar die beschermde woonvorm. Want
mevrouw
Grootkans
wilde hier ook op reageren.
Jawel, het mag ervoor dat ik eerst het verhaal van de beschermde woonvorm zo even afmaak, omdat er anders misschien dingen door elkaar heen gaan lopen.
Ja, of sluit uw vraag hier naadloos bij aan?
Ja, want ik wil graag dat u meeneemt in die beschermde woonvorm. Of we toch niet naar andere type vormen moeten gaan zoeken. Mevrouw Spuls die doet dat ook al. Dus het is niet zo dat wat we nu hebben per definitie ook altijd de vorm moet blijven voor de toekomst. Dus moeten we niet gewoon met elkaar creatief gaan kijken, zijn er andere mogelijkheden?
Voorzitter, bedoelt u in plaats van of erbij?
Nou, in plaats van is denk ik op dit moment een heel lastige situatie, omdat het besluit er al ligt, waar ik overigens niet blij mee ben, dat weet u. Maar in ieder geval moeten we voor iedere andere situatie nu in ieder geval gaan kijken. En misschien moeten we bestaande situaties wel degelijk weer bij gaan sturen.
Meneer Van Dijk.
Nou, twee opmerkingen. Namelijk als het gaat om die convenant of die omklapwoningen. Daarvan moet ik u eerlijk zeggen wat het. Dan kom ik zo bij die beschermde woonvorm. Als mensen in staat zijn om met goede hulp een ordentelijk leven te leiden, zie ik ook eerlijk gezegd niet in waarom die mensen na 5 jaar die woning weer uit zouden moeten. Ik zou zeggen, laat die mensen daar dan ook lekker in blijven wonen.
Ja, maar daar gaat
tweede punt is, laat me nou even dat bruggetje maken naar die beschermde woonvorm.
Afmaken, ja.
Want het liefst willen we dus nogmaals zoveel mogelijk mensen gewoon in gewone woningen. Maar als mensen leren moeten om leren om te wonen, dat je niet op de grond slaapt maar in een bed, dat er structuur nodig is, dat je de radio niet om 3 uur 's nachts aanzet, daar is gewoon begeleiding voor nodig en daar hebben we dan het type beschermde woonvorm voor. Die beschermde woonvorm die kent ook maximaal 24 plekken. En 24 plekken dat is in AWBZ-termen en in zorgtermen in dit land gewoon kleinschalig. Dat is kleinschalig wonen. En we kunnen wel zeggen dat het mooi zou zijn als dat er 8 zouden zijn. Ja, dat zou ik denk ik ook nog wel prima vinden. Maar dan kunnen we gewoon de kwaliteit niet bieden die we nodig hebben om die mensen uiteindelijk ook 24 uur zorg en begeleiding te bieden. Dat is gewoon onfinancierbaar. Dat gebeurt niet. Kunnen we van alles van vinden. Maar dan is het alternatief dus geen beschermde woonvorm. En volgens mij is dat niet wenselijk. Dus we hebben een kleine hoeveelheid beschermde woonplekken nodig, waarbij we de doorstroming het liefst zoveel mogelijk naar die gewone woningen willen met kleine met ambulante begeleiding. En voor sommige mensen is de beschermde woonvorm het eindstation. Is er gewoon niks anders dan de straat, omdat het gewoon echt niet lukt om in een gewone woning te wonen. Eén laatste opmerking over dit onderwerp, en dat is als je kijkt over het unieke van het concept van mevrouw Spuls. Ben ik het helemaal met u eens. Die scharrelruimte waar ze om vraagt, die ruimte om ook creatief naar oplossingen en naar bedrijvigheid te voegen, dat ziet hem inderdaad hoe mensen structuur geven aan hun leven overdag. Maar mevrouw Spuls is ook geen woonvorm. Mevrouw Spuls is ook geen beschermde woonvorm. Dus u kunt niet één op één zeggen dat de dat wat mevrouw Speuls overdag hartstikke goed doet. En daar ben ik, ze gaf complimenten aan u als raad. Maar ik geef die complimenten ook namens u terug. Wat zij doet is uniek. Maar het is niet de nachtopvang. Het is niet hoe wij s'nachts of overdag 24 uur beschermd woonvorm uiteindelijk ook mensen een plekje kunnen bieden. En dan is het alternatief werkelijk niks of kleinschalig van 24 tot maximaal 33. Tot slot, het participatieplan in combinatie met communicatie. Ik denk dat we met uw motie, daar waar u aangegeven heeft dat u altijd ook een veiligheidsanalyse wilt voor beschermde woonvoorzieningen, omdat het niet alleen gaat, hoe belangrijk dat ook is, dat daklozen een dak boven hun hoofd krijgen, maar dat dat natuurlijk ook een impact heeft op de omgeving, dat wordt in die veiligheidsanalyse ook mede dankzij uw motie gewoon volop beschreven, voluit onderzocht. En daar wordt ook een heel pakket aan maatregelen op ingezet om uiteindelijk niet alleen maar de balans eenzijdig te laten doorslaan naar wonen voor daklozen, hoe belangrijk dat ook is, want je zult maar geen dak boven je hoofd hebben, maar ook dat het op een ordentelijke manier moet worden ingepast in de samenleving. En ik denk, als we ook kijken naar de ervaringen die we daar nu in hebben, bijvoorbeeld ook in Wiel, ja, dan gaan er natuurlijk wel eens dingen mis. Maar overal kunnen we volgens mij zeggen dat het beheersplan en de inpassing van de maatregelen redelijk werken. Daar bent u ook over bijgepraat.
Ja, dank u wel. Zijn hiermee al uw vragen beantwoord? Ja, wordt er geknikt. Ja, mevrouw Grootjans is nog niet, of vindt dat een vraag van haar nog niet is beantwoord. Ja, maar dat zijn ook vragen die de heer Drent zou beantwoorden, dacht ik, hè? Op de ruimteordening.
Maar ook aan wethouder Van Dijk had ik een aantal. Ik zeg, moeten wij niet van tevoren, ver van tevoren, criteria gaan opstellen waaraan een locatie moet doen waar ook de directe omgeving een plek in vindt? Dat is een vraag die ik u gesteld heb. Ik heb u gevraagd naar het communicatieplan, zoals u dat gehanteerd hebt met Dalens, of u dat ook wilt gaan gebruiken voor volgende voorzieningen. En de andere gaat over de plantschade. Die is inderdaad voor wethouder Drent.
Als u daar nog even heel kort op wilt reageren. Volgens mij is een van uw vragen ook al in de eerste ronde beantwoord.
Volgens mij ook. En dat vraag over dat communicatieplan, dat ziet u hier in de beschrijving in hoofdstuk 4. Hoe wij om willen gaan met communicatie en het betrekken van burgers bij toekomstige voorzieningen die er komen. Dus daar kan ik eerlijk gezegd gewoon, denk ik, het makkelijkste maar gewoon naar verwijzen. En als u het daar niet mee eens bent, dan hoor ik dat wel.
De heer Drent.
Vanuit de PvdA was de vraag in hoeverre er nou waardevermindering ontstaat als je variant 3 kiest. Dat is de variant waarvan wij aannemen, verwachten dat dat het minst grote risico is. Als u vraagt, is er nul risico, dat kan ik u niet geven. Maar als je kijkt wat de beperking is, is die zodanig klein dat wij verwachten dat dat niet of nauwelijks gevolgen heeft. Mevrouw Grootjans die wil graag planschalen uitkeren, want dat was wat ze zei. Dat kan natuurlijk altijd, maar daar hebben we hier een regeling voor in huis. Iemand die vraagt planschade aan, dat wordt door een onafhankelijke commissie bekeken en dat leidt dan tot een uitkering of niet. Ik wil er alleen wel heel helder op wijzen, bij planschade gaat het uitdrukkelijk over economische waardevermindering ten opzichte van de situatie zoals die voor die tijd was. En daar wordt gekeken naar wat er bestemd was in het bestemmingsplan. En dan verwijs ik maar even wat precies voorgesteld wordt om die hiccup te maken in het bestemmingsplan. In beide situaties waar je dat nu misschien zou willen, stond het bestemmingsplan gewoon de woonvoorziening toe. En is er dus geen sprake van een wijziging in de status van het bestemmingsplan en gaat er dus ook geen planschade uit voortkomen. Dus in dit geval, als u bijvoorbeeld rondom Huizen Lamsweren of rondom het Dalenspand tot een vergoeding naar de buren zou willen gaan, heb ik het al niet over planschade, maar dan is het dat de gemeente iets af wil kopen of iets aan genoegdoening wil doen. Nou, dat staat u als raad vrij om in die zin dat te doen, maar dat is geen planschade.
Ja, dank u wel. Hebt u echt een vraag hierover nog? Want u stak net uw vinger op. Is iets nog niet duidelijk?
Nee, ik heb geen
vragen. Nee, dan, ja, want deze ronde is ook bedoeld om vragen te krijgen en verheldering te scheppen. Ik kijk even rond. Geen vragen meer. Mevrouw Spuls, wilt u nog reageren op wat u zo hebt gehoord?
Nee, anders dan dat mij nog even het woordje de grip oppuzzelt. En wat ik even mis en wat ik toch nog mee wil geven in die ruimte zoeken, is dat er nu een aantal mensen zijn, en de heer Van Dijk noemde het al, die inderdaad niet meer in een bed kunnen slapen. Ik heb ervaring nu met 3-4 mensen die in een bed geplaatst zijn, in een woonvorm. Die zijn erg hard achteruit gegaan. Zodanig dat een van de mannen in de ooiman is opgenomen bijvoorbeeld. En niet, op het moment dat ze niet meer kunnen scharrelen, dus er is een tweede factor bij. Als zij niet in beweging blijven, dan gaan ze letterlijk dood. En het tweede, sterven op straat. We hebben ook nog niet, ik hoor dat ook in omliggende gemeentes, Arnhem en Nijmegen. We hebben met z'n allen nog niet nagedacht, hoe voorkom je dat mensen sterven op straat, maar waardig in een hostel kunnen sterven. Want ook die constructie hebben wij niet bedacht. Dus dat wil ik toch nog even meegeven in de krantlijn.
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en de bijdrage. Dan gaan wij nu over naar het volgende agendapunt. Want dit punt, neem ik aan, gaat naar de raad. Het andere punt. En niet als hamerstuk, denk ik. Nee, dan niet meer. Nee. Dan gaan we nu naar punt 8. Wijkwerk Nieuwe Stijl en CWC. Daar zijn geen insprekers voor.
Meneer
Van der Heijden, toch? Ja. Ja, want u blijft daar zo bescheiden achterin zitten. Goed, als iedereen geïnstalleerd is, en ook de heer Van der Heijden, want hij als inspreker mag het eerste het woord voeren, dan kunnen wij beginnen met het onderwerp Wijkwerk Nieuwe Stijl, oftewel het CWC, of en het CWC. De heer Van der Heijden.
De CWC. Ja, met vliegend vaandel en slaande trom wordt er veel aangekondigd. Binnen de Sociale Raad zijn wij ook geïnformeerd over een aantal dingen, juist informatief. En dat is eigenlijk mijn hoofdprobleem in deze. Het lijkt een beetje een salami-techniek. Dat wil zeggen, je krijgt het ene onderdeel naar het andere onderdeel. En er moet nog advies over uitgebracht worden. En ik zag dus op de agenda staan dat er in het voorjaarsnota toch al een heleboel dingen te gebeuren staan. Waar ik als Sociale Raad dus voor wil waken, en dat is eigenlijk de boodschap aan u en denk ik ook aan de mensen die hiermee te maken hebben, dat de gedachten die ontwikkeld worden en die van advies voorzien moeten worden door de Sociale Raad en waarschijnlijk ook door u, dat het niet zal gaan via de, we hebben het al geregeld, procedure. Dat zou ik heel jammer vinden, want dan verliest juist iets wat wij wel onderschrijven, laat ik er heel duidelijk over zijn, maar dat verliest zijn draagvlak. En dat is mijn hoofdpunt voor dit Wijkwerk Nieuwe Stijl, CWC.
Ja, dank u wel voor de waarschuwing. Wie wil hier nog vragen over stellen aan de heer Van der Heijden? De boodschap is helder overgekomen. Dank u wel. U kunt ook hier blijven en dan tot slot nog reageren op het gesprek dat hier gaat plaatsvinden. Wie van de raadsleden mag ik het woord geven over het stuk? Ja, nou dan begin ik nu eens degene die het verst van mij afzit, mevrouw Putman.
Ja, dankjewel. Ik heb een paar vragen en dat gaat over financiën. Daar staat een subsidiebedrag is opgenomen binnen het GSO-4-contract. De definitieve besluitvorming hierover is in april. Wat moet ik me daar aan bedrag ongeveer voorstellen? Dan gaat het over een bundeling van beschikbare middelen, waaronder ook de posten wijkwachten. Wil dat dan zeggen dat we minder wijkwachten krijgen? Dan wordt er in wijkbedrijf en CWC gesproken over de wijken Gaanderen en Oorschot. Nou, Gaanderen is dat sinds kort veranderd schijnbaar, maar volgens de laatste berichten, volgens mij, was het nog steeds een dorp. en geen wijk. Tenzij het veranderd is, dan hoor ik dat graag. En dan, dan gaat het over de... over... In de buurtprojecten, huiskamerproject, het Leger des Heils, die zijn daar ook mee bezig. En die richten zich voornamelijk op probleemwijken. Is daar al contact mee geweest of gaat u dat nog doen? Dat waren ze.
Ja, dank u wel. Heer Dikker van D66.
Dank u wel, voorzitter. Even de eerste vraag van mevrouw Putman aanscherpende. U spreekt over een mogelijke provinciale subsidie. Wat is het scenario als deze subsidie niet wordt toegekend?
Ja, dank u wel. De heer Bosman, u had ook het woord gevraagd.
Jazeker. Heb ik wel eens vaker over gehad. Het gaat in pagina 1, het derde alinea geloof ik, wordt weer gesproken over de burgers en de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid. Voordat mensen hulp krijgen. Waar leggen wij die grens? Hè? Dat is nog steeds een beetje vaag. Ik bedoel, wat zijn er criteria voor? Als die er zijn, dan zou ik die ook graag een keer op schrift hebben. En dan wordt er ook gesproken over een vernieuwing welzijnswerk naar generalistisch niveau. Dat is ook een mooi woord, maar ook graag daar iets verduidelijking over. En er wordt gesproken over inzet van vrijwilligers en reïntegreerders. Mijn vraag is, nemen die dan ook geen betaalde banen over?
Ja, de heer Kuipers van GroenLinks.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, ik vind het een beetje verwarrend, deze notitie, want er wordt wijkbedrijf en CWC op één lijn gezet, terwijl het twee aparte dingen zijn. Zoals het CWC bedoeld is, is het eigenlijk een lokaal GSO-fonds. Ik vind daar nog weinig van terug. Het is namelijk geld wat bedoeld is om projecten die wij hier in de wijken, en dan kan je Gaanderen, maar wel ook een wijk noemen, willen gaan laten uitvoeren door de diverse overheidsinstanties en door middel van vrijwilligers. En ik heb met CWC, ja, ik heb eens een belronde gehouden, maar er is nog weinig gesprek gevoerd met de diverse partners hier in Doetinchem. En ik zou graag aan de wethouder willen vragen wanneer dat gesprek eens een keer gaat plaatsvinden. Want die hebben wat dat betreft over het CWC nog een heel ander idee. Dan is mijn derde vraag, buurtcoaches. Als ik het zo bekijk en ook het stuk doorlees, dan lopen er straks in een, wat ik zeg, in een wijk of in een steunpunt in die wijk, lopen er meerdere buurtcoaches rond. Want er is een coach voor die, er is een coach voor dat. Heeft u al rugnummers besteld daarvoor? Want je weet straks niet meer wie de buurtcoach is. Je hebt buurtcoaches voor diverse disciplines.
Dat is inmiddels duidelijk. Nog een derde vraag?
Nee, dit was mijn derde. Ik kan tellen.
De heer Kootschiek.
Ja, dankjewel voorzitter. Twee vragen. De eerste is, waarom is ervoor gekozen om het raadvoorstel voor kennisgeving aan te laten nemen en waarom niet voor het vaststellen? Tweede is, een van de uitgangspunten van WNS is versterken van eigen kracht van de inwoners. Waarom staat zelfredzaamheid van de inwoners dat niet bij de doelstellingen, maar bij de resultaten?
Dat waren de vragen. Goed. De heer Vroeven.
Dank u wel. Ja, en er zijn al een boel vragen gesteld, dus ik beperk me ook tot drie. En dan in hoofdlijn. Ja, nee, ik had een heleboel. In hoofdlijn, wat is er nu echt anders, zeker vernieuwend, aan de stuk? De tweede, die sluit aan bij vragen die al eerder gesteld zijn. Maar waar passen nou bijvoorbeeld buurtcoaches? Zijn die in plaats van of zijn die extra? En dan doe ik op de bestaande structuren. Dat is eigenlijk een beetje een verdieping op de eerste vraag. En tenslotte, hoe zit het met de financiën? Daar staat wel wat over in een stuk. Maar hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld met het was het amendement van de raad? Want die twee zijn nu samengevoegd, CWC en Welzijn Nieuwe Stijl. Dus kunt u daar een toelichting op geven?
Ja, dank u wel. Heer Vonk van het CDA.
Ja, dankjewel voorzitter. Mijn eerste vraag gaat ook over de financiën en dat sluit ook een beetje aan bij wat hier gezegd is. Zoals ik het amendement gelezen heb, en ik heb hem nog eens even erbij gehaald, is dat er in staat dat er €500.000 vrijgemaakt wordt voor als een eerste investeringsbedrag. En ik lees in paragraaf 1.4, dan hebt u het over een dubbeling met het wijkwerk Nieuwe Stijl. en met het sociale-economische agenda. Maar volgens mij zijn dat drie verschillende zaken waar we het dan over hebben. En die 500.000 euro, althans in mijn beleving, was niet bedoeld om zeg maar op één grote hoop geveegd te worden met alle andere zaken. En dan maar kijken wat we ermee kunnen gaan doen, want daar lijkt het een beetje op. Dat is één. Dan hebt u het in de plannen over uw wijkbedrijf, hebt u het over het CWC, het WNS, WWNV, WDO, BUHA, vrijwilligers, professionals, de vrijwilligerscentrale, de buurtcoaches. Die moeten allemaal gaan samenwerken in dat wijkbedrijf. En een van uw doelstellingen was om het eenvoudiger te maken. En bent u nou niet bang dat u het in plaats van eenvoudiger heel veel ingewikkelder aan het maken bent met deze samenstelling? Dat is vraag 2. En de derde vraag is: wat zijn nu eigenlijk de concrete doelstellingen van deze hele operatie? Met andere woorden, wat wilt u uiteindelijk bereiken met wijkwerk Nieuwe Stijl, zoals voorstaat in de plannen? Dank u wel, voorzitter.
Ja, u ook. Wethouder van Dijk.
Ja, laat ik beginnen met die laatste vraag. Wat willen we hier nou precies mee bereiken? En dat hebben we ook vastgesteld in ons raadsprogramma, in onze trendnota, in de voorjaarsnota en in de begroting. En er waren drie belangrijke uitgangspunten. We willen de zaken dicht bij mensen organiseren. We willen het minder ingewikkeld maken. We willen dat mensen meer voor elkaar zorgen en meer hun eigen verantwoordelijkheid en kracht aanspreken. En natuurlijk zijn wij er als overheid voor de mensen waarbij dat niet lukt of daar waar we die netwerken moeten versterken. Dat zijn de drie hoofduitgangspunten waarom we hiermee aan de slag gaan. En als je dat projecteert over hoe nu onze zorg en welzijn georganiseerd is, dan heeft u volgens mij terecht als raad ook wel eens gezegd dat dat nogal ingewikkeld is. Er lopen een heleboel organisaties en een heleboel functies lopen nu achter elkaar door een wijk. Kom ik ook bij de vraag van de heer Verhoeven, die ook zei: wat gaat er nu eigenlijk anders? En dat is dat we eigenlijk willen, en u constateert dat zelf ook, dat een heleboel van die gespecialiseerde functies, van maatschappelijk werker tot WMO-consulent tot opvoedingsondersteuner, nou, en dan kunnen we zometeen nog wel 20, 25 van die verschillende gespecialiseerde functies noemen, die allemaal in die nulde en in die eerste lijn actief zijn, die willen we eigenlijk met elkaar bundelen tot één functionaris. Dus dat komt er niet bij, die buurtcoach. Dat is in plaats van de hele kerstboom, om het zo maar te zeggen. Gewoon helder. Er is één functionaris die als een soort sociale huisarts door de wijk, banjert zou ik wel binnen zeggen, op zoek gaat naar daar waar de problemen zijn, probeert netwerken te versterken en handelt daar wanneer dat nodig is. Kortom, een enorme bundeling van de versnippering die er is. Een kleine analyse van de twee wijken waar wij mee willen beginnen, in De Huut en in Overstegen, laat ook zien dat in 30-35% van de gevallen als het gaat om ouderen er overlap is tussen waar de vier organisaties die beginnen met de buurtcoaches, Stichting Mee, IJsselkring, de gemeentelijke afdeling werk en inkomen en de WMO-winkel, dat er in 30-35% van de gevallen, nou, al die organisaties, of in ieder geval meerdere dan één, daar langskomt. Dat moet efficiënter kunnen. Dus het idee is met name een enorme efficiëntieslag, een enorme vereenvoudigingsslag, dat het voor de burger die te maken heeft met hulp of ondersteuning ook één aanspreekpunt is en niet vier verschillende organisaties. Nou, dat is eigenlijk één van de belangrijke hoofduitgangspunten. Het tweede is dat we het ook willen onthoofdkantoren, om het zo maar eens te zeggen. En een goede voorbeeld zit hier ook aan, niet aan tafel, maar op de bank, die op 1 april zijn hoofdkantoor sluit en zijn medewerkers, die buurtcoaches, want dat zal IJsselkring voor een groot gedeelte gaan leveren, situeert of plaatst of huisvest daar waar de vraagstukken zich ook voorliggen. En het is niet op een hoofdkantoor, dat is natuurlijk in wijken en in buurt en in buurtcentra. Dus het zijn eigenlijk denk ik twee belangrijke slagen die we al dit jaar gaan slaan. Van specialisme naar generalistische functies en van de hoofdkantoren naar de wijken toe. Dat zijn denk ik al twee belangrijke constateringen. Dan het geld. U heeft in het kader van deze hele transitie heeft u ook een bezuinigingsopdracht vastgesteld van 7,5 ton. Daarvoor hebben we voor de jaren 2013 en 2014 hebben we al dekking gevonden. Namelijk vooral het reduceren van managementinformatie, van managementlagen, want een van de uitgangspunten die u ons ook heeft meegegeven was dat we ook met name de handen aan het bed, dat is welzijn geen handen aan het bed, maar even als metafoor, gewoon in de uitvoering, daar willen we eigenlijk liefst vanaf blijven, maar alle overlap, coördinatie, verantwoording, rapportages, u kent de hele rimram enzovoort, daar willen we eigenlijk liefst van af. Neem niet weg dat, en hadden we bij het vorige punt toen we het hadden over die pilot preventie huisuitzetting, dat je soms aan de voorkant even moet investeren om ervoor te zorgen dat mensen niet afglijden en tegelijkertijd nog die 5-12 situaties moet bedienen, dan heb je wel even investeringsruimte nodig. Even, zou ik bijna zeggen, extra capaciteit. Nou hebben we ook in het kader van GSO 4, en dan kom ik ook bij de vraag van mevrouw Putman en bij de heer Dikker, hebben we ook in onze regiocontract, dat door u is vastgesteld en dat door gedeputeerde staten is vastgesteld, is een bedrag opgenomen van €500.000 aan subsidie. Enerzijds voor het ontwikkelen van de nieuwe sturingsfilosofie, maar anderzijds ook om ervoor te zorgen dat we gewoon ermee aan de slag gaan en die investering ook echt kunnen gaan doen. U heeft dat vastgesteld, gedeputeerde staten heeft dat vastgesteld. En als je kijkt ook naar de verlangens die er ook bij de provinciale staten liggen, dat er op een aantal punten toch echt ook wel in wijkaanpak en in sociaal beleid wordt geïnvesteerd door alle politieke partijen in provinciale staten, is de kans dat dit uiteindelijk de eindstreep niet haalt, ja, nee, heel. Eigenlijk schat ik in dat dat gewoon goed komt. Maar de provinciale staten heeft nog geen formele klap gegeven, dus vind ik ook dat ik u naar u moet presenteren dat het in de pijplijn zit en de definitieve besluitvorming nog niet is geweest. Als dat niet het geval is, onverhoopt, dat is de vraag van meneer Dikker, ja, dan betekent dat die subsidie wegvalt en dat we die extra capaciteit of die extra mogelijkheid die we hebben, dat die wegvalt. En dat zal betekenen dat het misschien of langzamer gaat of minder compleet of dat we het minder vergaand kunnen doen. Dat weet ik nog niet. Vooralsnog gaan we er nu vanuit dat dit gewoon zo kan. Tweede vraag over geld, dat is de fondsgedachte, om het zo eens te zeggen. In de informatieve raad, toen we met elkaar over het CWC hebben gesproken, toen heb ik u ook gevraagd hoe ik het amendement, als het gaat om de financiële dekking, en die vraag stel ik nu weer aan u, hoe ik dat moet interpreteren, of hoe het college dat moet interpreteren. Als je hem namelijk recht toe recht dan uitvoert zoals die staat, betekent het dat er geen wijkwachten meer zijn. De €200.000 van de wijkwachten gingen namelijk in het CWC-fonds. Betekent dat er €150.000 extra moest worden bezuinigd op IJsselkring, dus bovenop de 7,5 ton die u al had vastgesteld. En dat er nog €150.000 die gereserveerd was voor het sociaal-economische afspraken met het bedrijfsleven, dat die ook zouden komen te vervallen. Ik heb u de vraag gesteld, wilt u dat er straks geen wijkwachten meer zijn in Doetinchem? Wilt u €150.000 bezuinigen op de vrijwiligerscentrale van IJsselkring? Zoveel geld zit er niet eens in de vrijwiligerscentrale, maar om het maar even concreet te maken. Toen was uw antwoord daarop, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, dat u niet van de wijkwachten af wilde. Toen hebben we volgens mij met elkaar gedeeld dat het verstandig zou zijn om die €200.000 van de wijkwachten, die €150.000 die gereserveerd wordt ook voor vrijwilligerswerk in het kader van IJsselkring, en de €150.000 van de sociaal-economische afspraken, met elkaar in één fonds te stoppen, daar in principe de wijkwachten uit te betalen, maar mocht dat nou goedkoper kunnen, of, wat in ieder geval voor dit jaar geldt, die €150.000 voor het sociaal-economisch contract is bij lange na niet nodig, betekent dat er dus geld in dat fonds zit en wat niet terugvloeit, daarom is het ook een fonds en geen begrotingspost, maar wat niet terugvloeit naar de algemene middelen aan het eind van het jaar, daarmee creëer je een fonds waarbij de gedachte, die door de heer Kuipers ook naar voren is gebracht als een soort lokale GSO, hè, waar je projecten uit kunt financieren, daarvoor een pot hebt. Zo hebben we dat in mijn beeld, maar ik hoor straks of bij de meningsvormende raad, graag wat uw beeld daarover was. Zo hadden we dat, althans heb ik dat in ieder geval geïnterpreteerd. Nogmaals, omdat als ik dat namelijk niet zou doen, we dit jaar, volgend jaar, geen wijkwachten meer hebben. Dat we volgend jaar geen afspraken met het bedrijfsleven in het kader van het sociaal-economisch contract kunnen maken. En ik met de heer Van der Kracht in gesprek zou moeten gaan hoe we €150.000 extra taakstellend bij IJsselkring neer gaan leggen. Met alle consequenties van dien. Ik heb toen geproefd dat u dat niet wilde. En vandaar dat we volgens mij de vrijval van de middelen gebruiken. En die is er altijd. Vrijval van de middelen gebruiken voor de projecten als een soort lokale GSO. Dan nog even naar het CWC en hoe dit besproken is met onze maatschappelijke partners. Deze notitie en ook de verschillende uitwerkingen ervan is niet alleen besproken met de Sociale Raad, maar die is ook besproken met het, ja, we noemen dat het directeurenoverleg Sociaal Domein. Eén keer per maand overleg ik met Lisette Bos van WDO, met het CBI, met onze thuiszorgorganisatie, met het ziekenhuis, met alle clubs die zich op het sociale zorg en werk en inkomen domein in Doetinchem manifesteren. Daar overleg ik mee en daar zijn is deze notitie en ook de link met het CWC en ook de mogelijkheden voor het wijkbedrijf en ook de mogelijkheden voor de buurtcoaches, die zijn daar nadrukkelijk mee besproken. Dus ze zijn daarmee ook op de hoogte over onze invulling. Nogmaals, het is een voorstel en ik hoor straks graag van u in de meningsvormende raad hoe u dat ziet. van CBC, Wijkwerk Nieuwe Stijl en ook het wijkbedrijf. En ik merk daar, en dan kom ik ook bij een van de laatste vragen, denk ik, ook van mijn lijstje, maar ook de vraag van mevrouw Putman van hoe gaat dat nou met andere organisaties, bijvoorbeeld het Leger des Heils. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan Ireszorg, hier ook aanwezig. Die zijn ook eigenlijk, ik zou bijna zeggen, laaiend enthousiast over die aanpak om dicht bij mensen erop af proberen problemen te voorkomen en nou ja, afgeleiden of erger te voorkomen en er dicht bovenop te zitten. Dat betekent dus ook dat we starten nu met deze vier organisaties, zo ziet u dat ook. Dat we in de loop van de tijd eigenlijk ook gaan kijken hoe we andere organisaties die in de eerste lijn actief zijn. Ik denk aan de woonconsulenten van Cité. Maar ook hoe we de tweede lijns ondersteuning, en dat is Ireszorg en GGNet. Hè, dat is toch gespecialiseerde verslavings- of maatschappelijke opvang, zorg en begeleiding. En de GGZ. Hoe we die op zo'n manier koppelen zeg maar, aan die buurtcoaches. Dan wordt de GGZ of Ireszorg of het Leger des Heils wordt geen buurtcoach. Maar kan wel ingevlogen worden daar waar het gewoon te specialistisch is voor de generalist om het uit te kunnen voeren. Daar moeten we nog met elkaar afspraken over maken. Dat is best complex, zal ik u heel eerlijk zeggen. Een vraag van meneer Vonk was ook van, ja, er is nogal wat gaande en er zijn nogal wat partijen bij betrokken. Dat ben ik met u eens. Als ik echt een lijstje zou maken van de organisaties en de functies die er op dit moment door de wijk banjeren, ja, dan heb ik geen notitie van 10 pagina's als bijlage om te laten zien wat er door de wijk banjert, maar dat zijn het er al veel meer. Dus we proberen hier al mee te comprimeren. We gaan het hier overzichtelijk maken. En we willen met name, want dat is mijn ervaring tot nu toe, om dat iets wat ingewikkeld is, nog ingewikkelder te maken. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar iets wat zich in de loop van de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een ingewikkeld systeem, makkelijker te maken, eenvoudiger. Dit is best een enorme klus, want je hebt het over mandaten, je hebt het over bevoegdheden, je hebt het over institutionele belangen, je hebt het over functies, je hebt het over plekken. Vandaar dat ik ook zeg, hier starten we mee. En het is vooral ook een proces van learning by doing, om uiteindelijk ook stappen te maken, maar uiteindelijk wel, dat is mijn laatste opmerking volgens mij, dat wat op pagina 2 staat bij doelstellingen en beoogde resultaten, om dat uiteindelijk ook te bereiken. En dan gaat het me eigenlijk tot slot over die eigen kracht, over die zelfredzaamheid die door de Partij van de Arbeid ook wordt genoemd. Waarom staat het nou eigenlijk bij resultaten? Om er geen hele semantische discussie van te maken. Maar ik ben pas tevreden op het moment dat het lukt om mensen zelfredzamer te maken en ook meer in hun eigen kracht te zetten. Om dan maar eens een Rutte-term te gebruiken. Maar met dit punt deel ik dat ook. Maar mensen moet je sterker maken. Dat is natuurlijk een resultaat dat we willen zien. Maar ook een doelstelling, als u dat zo wil zien.
Ja, dank u wel. Zijn hiermee alle vragen naar tevredenheid beantwoord? Nee, dat is niet het geval. Ik begin met de heer Vonk.
Ja, ik nog even over dat laatste, over de doelstelling waar u het over hebt. En ik begrijp het wel. Kijk, het lijkt net alsof de doelstelling is het wijkwerk organiseren. Maar ik zou liever zien dat de doelstellingen wat concreter aangescherpt werden en aansluiten bij wat u in het midden van uw stuk schrijft. U schrijft daar bijvoorbeeld in dat u zegt van nou 80% van de bevolking die redt zich prima en het is 20% kwetsbaar en maar 5% in de zwaarste categorie. Dat u daar doelstellingen voor formuleert. Zeggen van nou, wij gaan proberen in die wijk het aantal kwetsbare of zeer kwetsbare mensen zodanig in een positie te brengen, in een maatschappelijke positie, dat zij niet meer tot die groep meest kwetsbare behoren. Dat u zich daar wat concreter op focuseert in uw stuk. Dus de vraag is of dat mogelijk is.
Is het te kwantificeren, bedoelt u?
Ja.
En mevrouw Putman.
Ja, voorzitter, het gaat over de buurtcoaches. Luisterend naar het hele verhaal, zou ik wel zo'n buurtcoach willen zien, maar dan moet het wel een supermens zijn. En die moeten de buurt van haven tot god kennen, maar anders dan zal het niet lukken.
Ja, dat was uw vraag. Heer Van Dijk.
Ja, maar met die laatste vraag te beginnen. Natuurlijk is het een ingewikkelde functie. Maar volgens mij is het ook wel een heel erg, ja, ik zou bijna zeggen, mooie functie. En het is dat nou dat ik wethouder ben, maar ik zou zelf ook nog wel buurtcoach willen zijn. Want je moet van alles, moet je een beetje weten. Je moet wat weten van werk en inkomen, je moet wat weten van zorg, je moet wat weten van eigen krachtmethodieken. je zou wat moeten weten van enzovoort. Het is wel een hele mooie functie waarbij veel elementen, over dat mijn sollicitatiebrief hier al geschreven wordt, want het is wel erg onrustig aan die kant. Ja, dat dacht ik wel.
Jullie grote voorganger, die is toch een buurtcoach geweest, of niet?
Nee, die was straatcoach. Oh, daar ging het dan. Die was straatcoach. Ja, dat is nog een slagje ingewikkelder. Het is een veelomvattende functie. Aan de andere kant, je moet het een beetje vergelijken, denk ik, ook met een huisarts, die ook niet weet hoe alles precies zit met alle medische handelingen, maar wel van heel veel een beetje weet, heel veel ook af kan vangen, 80-90% van de medische ingrepen.
Mevrouw Putman heeft het woord gevraagd.
Dus dat houdt ook in dat ze in ieder geval de buurt heel goed moeten kennen. Dat is een van de voorwaarden.
Ja. Zeker. Nou, en ik verwees net gekscherend een beetje naar Koen Stevens. Maar die werkt natuurlijk in Gaanderen al wel een beetje als... Daar heb je niet een aparte opbouwwerker, maatschappelijk werker, sociaal-cultureel werker. Een aantal van die functies die hier beschreven zijn, zitten daar al één persoon. En volgens mij ziet Koen er niet heel erg ongelukkig uit. Dus volgens mij is het... Maar je moet je dorp goed kennen. Dorp, zal ik maar zeggen. Goed kennen. Tot slot, de laatste opmerking. En dat is de opmerking van de heer Vonk. En hij heeft gelijk. Daar waar het gaat om de doelstellingen en de beoogde resultaten. Daar waar we... wat we willen. Alleen moet ik eerlijk zeggen, om nu te zeggen, we willen van 5% 4% maken. Dat maakt het enigszins gratuit. Of dat maakt het enigszins een slag in de lucht. We willen het wel weten. Vandaar dat we, en daar werd ik gelukkig door de heer Boyner toch even ingefluisterd. Vandaar dat we nu ook een nulmeting hebben gedaan. En die is net klaar. Die zal ik ook ter informatie hebben afgelopen maandag tijdens mijn portefeuilleberaad ook naar u toesturen. En dat laat zien per wijk hoeveel mensen dat een uitkering hebben, hoeveel mensen dat afhankelijk zijn, hoeveel mensen dat enzovoort. Dat willen we over een tijdje willen we dat herhalen als dit werkt. Want dan kun je ook zien, lukt dat die doelstellingen die we hier hebben? En dan heb je dus na die nulmeting ook cijfermateriaal waarmee je misschien ook prognoses of aannames kan doen voor de periode daarna die wel wat meer harder zijn dan nu maar zomaar een percentage noemen. Dus u heeft terecht een punt, maar u krijgt ook die nulmeting, krijgt u ook naar de toe.
Dank u wel. Heer Van der Heijden, wilt u nog een stimulerende opmerking plaatsen, een waarschuwing?
Het is tijd om naar huis te gaan.
Dat is een conclusie. Dan sluit ik me heel graag bij deze conclusie aan en ik wens u wel thuis. Dank u wel. Dit komt toch wel op de raadsagenda, hè? Niet als hamerstuk. Nee.